Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Joep van Beurden, de topman van Kendrion. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, Thomas.
Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen maanden hebt moeten nemen?
Nou, de belangrijkste beslissing voor Kendrion en voor mij ook was onze beslissing om een grote fabriek te gaan bouwen in China van 28.000 vierkante meter.
En die beslissing, dat neem je natuurlijk niet zomaar van vandaag op morgen. Is dat ook het project dat eerder werd uitgesteld vanwege corona, maar dat nu toch doorgang vindt?
Nee, dat is echt een beslissing aan het eind van het jaar genomen op basis van hele goede vooruitzichten in dat werelddeel.
Want China, daar moet het gaan gebeuren volgens mij de komende tijd, hè?
Dat is één van onze drie groeispeerpunten, inderdaad.
Veel meer daarover zometeen na 12:30. Nu eerst naar Stedin, de netbeheerder voor gas en elektriciteit van een deel van Nederland, wil bij de komende aandeelhoudersvergadering in juni liefst 200 miljoen euro ophalen bij zijn aandeelhouders. Dat is een groep van ruim 40 gemeenten. Contact erover met Danny Benima, de CFO van Stedin. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waar heeft u die 200 miljoen voor nodig?
Ja, als Stedin, wij zijn natuurlijk een van de drie grote netbeheerders in Nederland. En in Nederland hebben we forse klimaatambities. We gaan over op elektrisch rijden, we gaan elektrisch koken. Mensen nemen massaal zonnepanelen. En dat vraagt forse investeringen in onze elektriciteitsnet. Die moeten we aanleggen en onderhouden. En daar hebben we dat geld voor nodig.
Ja, dat weten uw aandeelhouders ook, maar dat zijn gemeenten. Die hebben de afgelopen maanden ook meer dan eens aangegeven dat ze nu al geld tekort komen. Denkt u dat ze staan te springen of überhaupt in de mogelijkheid zijn om dat geld ook te verstrekken?
Nou, we hebben natuurlijk een tijd met onze gemeentes gepraat. Hè. Dit komt niet uit de lucht vallen. Wat dat betreft ligt er nu ook een positief advies vanuit onze aandeelhouderscommissie om deze 200 miljoen beschikbaar te stellen. Uiteindelijk beslist iedere gemeente daar afzonderlijk over. Maar het is wel zo dat de gemeentes natuurlijk zien dat die energietransitie ook in hun gemeentes doorgang moet vinden. Naast een maatschappelijk vraagstuk waar ze dus zelf ook belang bij hebben, is het ook een financieel vraagstuk. En wordt er gewoon een solide rendement geboden op het kapitaal wat ter beschikking wordt gesteld. Dus ik heb daar wel goede hoop op.
En wanneer wordt deze vraag concreet aan de gemeente, dus aan de aandeelhouders gesteld? Want ik begrijp dat er een positief advies voor ligt, maar de keuze is aan de aandeelhouders zelf. Wanneer weet u of die 200 miljoen opgehaald is of niet?
Nou, we hebben gisteravond de complete informatieset naar alle 44 aandeelhouders gestuurd. Komende tijd zullen we daar verder toelichting op geven. En op onze AVA in juni zal uiteindelijk duidelijk worden hoeveel gemeentes daar gebruik van maken.
Nu zou je ook nog kunnen zeggen, de opgave is groot, de kosten ook. We kunnen er ook voor zorgen dat we in meer gemeenten in andere delen van het land actief worden. Bent u nog op zoek naar meerdere aandeelhouders, meerdere gemeenten om ook aandeelhouder te worden?
Ja. Nou ja, kijk, de energietransitie is eigenlijk het deltaplan van de 21ste eeuw. Hè. De omvang is echt enorm. En dat betekent ook dat dit, wat ons betreft, een en-en-vraagstuk is. In eerste instantie moeten wij als steden natuurlijk kostenefficiënt zijn. Maar wij kunnen het niet alleen. Daar hebben we bestaande aandeelhouders voor nodig. We zijn ook met de ACM in gesprek, die onze inkomsten bepaalt. En we zijn ook in gesprek met mogelijke nieuwe aandeelhouders. En wat dat betreft zou dat zeker mogelijk zijn.
Wat gaat het betekenen voor mij als consument? Want ik begrijp dat u zegt, de lasten moeten we ook over zoveel mogelijk schouders verdelen. Dus iedereen moet gaan meebetalen. Gaat de energiebelasting omhoog?
Nou, dat is niet aan steden. Hè. Uiteindelijk gaat de politiek over het verdelingsvraagstuk. Wij kunnen alleen kenbaar maken hoe fors de investeringen zijn. En wat we daar ook voor terugkrijgen als BV Nederland. Hè. Een hele solide infrastructuur waar we echt trots op mogen zijn. En dat willen we graag zo houden. En dat moet gefinancierd worden.
Dank u wel, Danny Benima, de CFO van Stedin. Zaken doen. VVD-leider Mark Rutte heeft voorgesteld om CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een baan als minister aan te bieden. Staat in de notities van de verkenners, de oud-verkenners die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Is dat dan, Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, de functie elders?
Daar lijkt het wel op. Ja, we lezen in die aantekeningen van de verkenners dat het bij de VVD vandaan komt. Mark Rutte, de leider, die dat zou hebben gezegd. Je moet wat met Omtzigt. Je zou een minister kunnen maken tijdens die gesprekken, die mislukte formatie met Joritsma en Ollongren. Terwijl vorige week hij nog heeft gezegd tegen de NOS: ik heb het niet gehad over Pieter Omtzigt van het CDA. Het staat hier echt, de aantekeningen zijn ook geaccordeerd, zojuist door alle fractieleiders bij het bureau van de nieuwe verkenners. Dus ja, dat lijkt toch een beetje op een leugentje eigenlijk van de premier. En dat is nogal explosief, want we gaan over een half uur hierover debatteren.
Ja, over een half uur wordt er over gedebatteerd. Ik begrijp dat dat debat weer is uitgesteld. Waar had dat dan weer mee te maken?
Nou, we zijn natuurlijk nu nog al die informatie aan het verzamelen. Iedereen is het aan het lezen. Het is net naar de Kamer gestuurd. En er staat natuurlijk van alles in. Alle gesprekken met alle partijen liggen op straat. Ook het CDA bijvoorbeeld. Daar lezen we ook over dat Wopke Hoekstra nou helemaal niet zit te wachten op in een nieuw kabinet stappen met D66 en de VVD. Dat er grote twijfels zijn bij de hele fractie van het CDA. Die zeggen eigenlijk: we willen herbronnen. Wij kijken naar de oppositie. Maar goed, iedereen is dus nu hard aan het lezen in de Tweede Kamer. En dan, als dat klaar is, gaan we debatteren. En dat zal vanmiddag toch wel echt gebeuren. Gisteren werd het een paar keer uitgesteld. Ik hoop dat het ervan komt. En ik zie een probleem voor Mark Rutte, de leider van de VVD.
Ja, Mark Rutte heeft gisteren natuurlijk ook gezegd dat hij dat helemaal niet zag zitten. Dat ieder stuk openbaar zou worden. Wel zijn eigen stuk. Dus dan wist hij ook dat dit naar buiten zou komen. Maar hij heeft ook gezegd: laten we proberen elkaar heel te houden. Dit gaat anders wekenlang aan reparatiekosten om de persoonlijke verhoudingen weer op orde te brengen.
Ja.
Dat zit er dus wel aan te komen.
Ja, hij was dat vertrouwen is sowieso geschaad natuurlijk. Dat was het al. Dat is het nu nog erger. Ik denk ook dat Pieter Omtzigt hier en Hoekstra erg, erg boos zullen zijn over wat hier nu naar buiten komt. Maar hij was inderdaad degene die zei: liever niet alles op straat. En zo'n formatieproces moet ook in vertrouwen kunnen plaatsvinden. Ja, misschien had het ook even daarmee te maken dat hij toch iets over Pieter Omtzigt, maak hem maar minister, heeft gezegd bij die gesprekken. En de vraag is ook voor hem natuurlijk: wat bedoelt u daarmee? Wilt u hem niet in de Kamer als gevaarlijke tegenmacht? Is het weg promoveren als minister? Of was het toch eerder bedoeld als een aardigheidje en beloon die man voor zijn harde werk? Dat zal Mark Rutte moeten gaan uitleggen aan de Tweede Kamer vandaag.
Het is tot nu toe niet een heel sterk verhaal van Mark Rutte, maar in alle transparantie onderhandelen over zoiets als een volgend kabinet, is dat wel zo wenselijk? Is dat wel überhaupt mogelijk?
Nou, dat is denk ik ook een vraag voor dit debat. Hoe gaan we nu verder? En kun je inderdaad, als alles op straat ligt, een normaal formatieproces, kan dat dan plaatsvinden? Het is schadelijk. En mensen gaan misschien ook niet meer voluit, hè, eerlijk praten achter de schermen. Kun je dan nog wel je problemen en je eisen en je ideeën op tafel leggen? Hoe moet dit nu zo door? Er zijn partijen die zeggen: jongens, in vertrouwen, laten we gewoon opnieuw beginnen. En ook met een nieuwe verkenner die meer op afstand staat. En sowieso verder van de VVD, verder van Mark Rutte. Gewoon helemaal overnieuw. En dan ja, toch weer achter gesloten deuren en niet alles naar buiten. We weten het niet, Thomas. Het is een chaos. Sinds gisteren in Den Haag, of eigenlijk sinds vorige week, toen de foto werd gemaakt van functie elders van Pieter Omtzigt.
Betekent overigens wel dat we ongetwijfeld nog heel veel van jou gaan horen. Sophie van Leeuwen, dankjewel voor nu.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag Thomas.
Wil je het nog hebben over Den Haag of richt je visie liever op de Verenigde Staten?
Het is niet een chaos in Den Haag. Het is een chaos in de hoofden van mensen die denken dat je kunt onderhandelen met de camera's erbij. En zoals jij al volkomen terecht opmerkt aan de vraag naar Sophie: denk er nou echt dat totale transparantie helpt bij onderhandelen? Nou, als je dat denkt, dan ben je echt totaal de weg kwijt. En Sophie gaf het zelf al een beetje aan. Dan gaan mensen op hun woorden, misschien op hun woorden letten. Nee, Sophie, dan gaan mensen alleen maar op hun woorden letten. Dan gaat toch niks uitkomen, Thomas. Je moet bereid zijn Je moet in vertrouwen kunnen praten over plus en minnen zonder dat het op straat ligt. Als je dat wil, dan gaat er echt nooit meer iets gebeuren. Zo simpel is het.
Over grote plussen en minnen gesproken, een beetje afhankelijk aan wie het vraagt. Ja. Biden heeft een plan gepresenteerd. Het gaat om $2300 miljard de komende jaren. Onder andere bedoeld om de infrastructuur in de Verenigde Staten flink aan te pakken, achterstallig onderhoud weg te werken.
Ik hoor het al.
Het is een
tweetrapsraket. Het zijn de contouren beschikbaar gekomen voor het American Jobs Plan. Dat er in een jaartje of 8 wil men $2300 miljard uitgeven aan onder andere infrastructuur. Maar ook aan allerlei milieuonzin, steun van ouderen en gehandicapten, affordable housing. Kortom, dit is weer het grote, dit is weer de natte droom van iedere lobbyist in de VS die denkt van hier gaan wij heel veel geld uit de trog halen om dingen te doen waarvan je kunt zeggen, is dat nodig?
Je kunt toch ook zeggen dat een democratische president er een politieke agenda op na mag houden? Zo vreemd is dat toch niet?
Ja, zeker, Thomas, maar waar het om gaat, we hebben 4 jaar Trump gehad en in die 4 jaar is ieder minpuntje, ieder pijnpuntje van die regering is groot gemaakt en gepresenteerd. Nou, ik kan me een hoop pijnpunten kan ik me herinneren, maar niet dat er zorgen waren over de infrastructuur. En ook hier geldt bijvoorbeeld, die infrastructuur, dat is dan nog geen kwart van het totale bedrag. En dat doet me heel erg denken aan het laatste steunprogramma van 1900 miljard. Dat was het coronasteunprogramma. Waarvan we ook zeker weten dat maximaal 15% van die 900 miljard terecht is gekomen bij mensen, een partij waarvan je zegt, die zouden het nodig kunnen hebben.
Het ging om directe checks. Dit gaat over bijvoorbeeld investeringen in kinderopvang, in betaalbare huizen, in infrastructuur.
Dat is allemaal waar. Maar de bedoeling is banen. Maar als we nou even teruggaan naar 53 weken geleden, net pre-corona, zag de Amerikaanse banenmarkt had er nog nooit zo goed uitgezien. In termen van werkloosheid, loonontwikkeling en wat iets meer zei. Dat het er nou een stuk slechter voor staat, dat komt door de maatregelen die in de VS genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus. Dus die arbeidsmarkt zag er tip-top uit, 53 weken geleden. En nou zouden dan weer $2300 miljard in de loop van de tijd uitgegeven moeten worden om weer terug te brengen naar tip-top. Terwijl je ook kunt zeggen, de arbeidsmarkt gaat sowieso heel erg vooruit als we net als in Florida en Texas de economie weer vrijgeven. Nou, dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte komt nog over een maandje. Dat gaat dan over American Families Program. Dat gaat nog wat geld kosten natuurlijk. Maar nou, Thomas, het is weer, we geven gewoon niet, wat ik al zei, de lobbyisten, de champies gaan weer wijd opengetrokken worden. Jammer dat je niet weten kunt, ook in de VS niet. Maar het is een vrij zinloos verhaal. En dan krijgen we ook nog het kleine detail van de financiering. Want ja, je kunt wel zeggen, we gaan het uitgeven, maar het moet toch ergens binnenkomen. En het idee is dan dat de belasting voor Amerikaanse bedrijven wat verhoogd wordt. Nou, daar is op zich nog wat voor te zeggen. Maar dat die beperkte verhoging voldoende gaat zijn voor de financiering van deze uitgaven, dat lijkt mij tamelijk stug. Dus lobbyisten, natte dromen. Champietijd.
Ja, het is niet voor ieder huisbezitter een natte droom. Hoewel, als je een huis hebt, dan zie je de hogere prijzen langzaam ontstaan. Ja, en aan de andere kant is er nog een duistere kant van de medaille, namelijk uitstel van betaling voor veel mensen.
Dat is natuurlijk, dat heeft met die coronasteunmaatregelen ook te maken. Ja, er is een ontzaglijke tweedeling ontstaan. En dat is natuurlijk geen nieuws. Hè. Dat weet al lang. Want mensen bij de overheid, in de zorg, onderwijs en vaste banen, die hebben zich. Je hebt geweldige tijden meegemaakt. En als je een eigen huis hebt en een beetje belegd, is het nog fijner. Alles wat werkzaam is in 1,5 meter economie, in de breedste zin des woords, dat is echt een heel ander verhaal. En als die mensen een eigen huis hebben of een huis moeten huren, ja, daar dreigt al heel lang uitzetting. Dus wat je nu ziet, dat het aantal mensen wat uitstel van betaling heeft gekregen van de huur van de renteoplossing, dat is behoorlijk opgelopen. Terwijl tegelijkertijd de huizenprijzen blijven doorstijgen. Dus die tweedeling in de huizenmarkt, niet alleen de huizenmarkt, op allerlei andere markten, is voorkomen duidelijk. Het is niet voor niks dat ze in Amerika niet praten over een V-shaped recovery, omlaag en omhoog, maar over een K-shaped recovery. K, dat wil zo zeggen, het ene pootje, de mensen met vaste banen, overheidsbanen, helemaal top, anderhalve economie, helemaal min.
Kees, ik moet zelf ook nog een minuutje verwerken, want morgen dan ben je er niet. Dan is namelijk de beurs dicht en dan neem jij een snipperdag.
Een snipperdag, ja, dat kan, Thomas, het kan.
Gelukkig. Maandag dan maar. Tot maandag, Kees.
Paasdag is altijd
ook dat nog.
Ook dat nog, jongen.
Ja. Dinsdag. Misschien moeten we dan gewoon eventjes privé bellen om de banden warm te houden.
Dinsdag gaan we gewoon, dan zeg je gewoon, ik wil een kwartier de tijd. Dan kunnen we even bijpraten.
Tot dan, Kees.
Tot maandag. Tot dinsdag, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joep van Beurden, topman van Kendrion en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Blik op de beurs is op dit moment een blik boven de 700 punten als het over de AEX gaat, toch?
Heerlijk. Ja, 706,7 op dit moment. En dat is als we daarop sluiten, is dat weer een nieuw record. En daar moeten we bijna 20 jaar voor terug voordat we daar voor het laatst zijn geweest. En als we kijken wat dan de kar trekt, dan zijn dat toch weer de technologiefondsen. Met name de chips zijn natuurlijk groot vertegenwoordigd binnen de AEX. Zeker sinds Besi er ook sinds afgelopen maand is bijgekomen. En dat zijn ook de jongens die omhoog gaan. Op goed nieuws weer uit Taiwan. Want Taiwan Semiconductors heeft aangekondigd flink te gaan investeren nog extra in deze branche. En dat zet de AEX op dit moment zo'n procent hoger weer. Dus record op record op dit moment.
Ja, ze gaan flink investeren. 100 miljard de komende jaren, geloof ik. Hè? Omdat dat tekort natuurlijk ook al vaker besproken is hier. Maar zich ook laat voelen in tal van industrieën.
Ja, wat ze hebben aangegeven inderdaad, ze de komende 3 jaar 100 miljard willen investeren in extra capaciteit. Nou ja, ze hadden eerder al aangegeven dat ze 28 miljard dit jaar wilden gaan doen. Dat was al meer dan verwacht. En daar doen ze nu nog een dotje bij. Ja, en dat valt zeer goed in de sector. Want inderdaad, wat je zelf al zegt, er zijn sectoren waar echt chronische tekorten zijn op dit moment. Met name in de automobielindustrie ook, aan chips. En ze hopen dus met versnelde productiecapaciteit opbouwen dat ze een deel van die backlog zeg maar kunnen inlopen. Maar het is niet zo dat je even een machine koopt bij ASML en dat je die neerzet in Taiwan en dat die de volgende dag meteen draait. Die aanlooptijd is echt wel wat langer. Dus ze spreken ook wel eens een beetje van een varkenscyclus in de halfgeleiderindustrie. Maar op dit moment is het in ieder geval zo dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. En dat er dus behoefte is aan extra capaciteit. Ja. En daarom zijn er extra investeringen nodig.
100 miljard dollar. Joep, veer jij dan ook maar meteen op als je dat nieuws voorbij ziet komen?
Ja, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws voor de automotive industrie. Maar ook voor allerlei andere industrieën die heel veel gebruik maken van halfgeleiders.
Hebben jullie ook de afgelopen maanden veel tekorten ervaren?
Ja, wij zien dat ook. Wij zien het op twee manieren. Indirect, omdat onze klanten, de OEM's, minder kunnen produceren vanwege chiptekorten. Maar we hebben zelf ook wat halfgeleiders die we aan onze producten toevoegen. En ook daar is het lastig. Dat zijn kleinere volumes. Maar zien we toch dat het lastig is om de juiste hoeveelheden binnen te krijgen op tijd.
Over lastige vraagstukken gesproken. Ook jij hebt je blikken geworpen op de situatie in Den Haag. Je hebt het dus aanschouwd en dacht...
Ja, ik dacht een beetje in lijn met wat de discussie net. Het is ontzettend moeilijk om te formeren en je meningen te delen in alle openheid. Dat kan eigenlijk volgens mij niet. Dus ik zie het toch als heel erg ongelukkig dat dit gelekt is. Ik snap dat daar vragen oproept. Maar uiteindelijk zul je toch terug moeten naar een wereld waar je in een besloten ruimte eerlijk je mening kan zeggen. Niet geschikt voor publieke consumptie meteen.
Ja, niet geschikt voor publieke consumptie. Nu is het zo, je hebt gewoon volgens mij in het Verenigd Koninkrijk dat daar niet alleen voor consumptie, maar toch ook echt op tafel lag belangrijke politieke beslissingen zoals Brexit. Ja. Jij bent daar een verklaard tegenstander van.
Ja, ik ben,
niet van Brexit, maar van referenda.
Ja, ik ben verklaard tegenstander van een bindend of een correctief referendum. En de reden is inderdaad, als je het hebt over ingewikkelde vraagstukken met vele nuances, met lange en korte termijn aspecten, en je gaat daar een ja, nee of een in-uit vraag van maken, dan geef je de mogelijkheid om daar met slogans, met misleiding en met leugens een bepaalde richting aan te geven.
Take back control heeft goed gewerkt.
Dat is het. Uiteindelijk werd Brexit niet een strijd tussen de visie voor het Verenigd Koninkrijk en het idee voor de lange termijn, maar wie de beste slogan kon maken. En take back control was de beste slogan. En volgens mij heeft dat erg bijgedragen aan de beslissing die ze uiteindelijk genomen.
Maar in Nederland is een bindend referendum toch ook niet echt meer iets wat nu op tafel ligt?
Nou, een bindend referendum noemen ze ook wel het nucleaire wapen van de populist. Ik vind dat zelf een mooie definitie. En het is dan ook niet verbazingwekkend dat het FVD, het Forum voor Democratie en de PVV zijn ervoor. Maar ook D66, de SP, Partij van de Dieren, GroenLinks hebben een versie van een referendum in hun programma. Weliswaar niet bindend, maar dan correctief. Net zo gevaarlijk, vind ik.
Stan, ik wil met jou toch nog even terug naar het Damrak. Want jij zei net terecht, ja, als het dan ook op deze stand zou sluiten. Dat is gisteren volgens mij niet gebeurd, hè? Boven die recordgrens.
Nee, net niet, Thomas. Het was een dubbeltje op zijn kant. En in de veiling zijn we er net nog onder gesloten. Maar ja, met deze stand kunnen we er gevoeglijk toch wel van uitgaan dat we vandaag echt dat record gaan neerzetten, een slotstand. Tenzij Amerika roet in het eten gaat gooien. Maar ook daar ziet het er eigenlijk wel goed uit als we naar de futures kijken. Die reageren natuurlijk ook op dat nieuws, onder andere van TSMC. Dus ik verwacht dat we gewoon inderdaad het record neer gaan zetten. Ja. En dat valt ook met het nieuws samen natuurlijk van de inkoopmanagers indices die we in Europa en de eurozone te zien krijgen. Met name in de industrie, ja, die zetten ook echt record op record neer. In Duitsland bijvoorbeeld zagen we dat het hoogste punt in 24 jaar is bereikt. En er zit natuurlijk een heleboel herstelvraag in van wat er vorig jaar mis is gegaan. Maar dan nog steeds geeft dat aan dat we echt een periode van economische bloei tegemoet gaan.
Ja, dat is niet alleen maar een gedachte die leeft bij de inkoopmanagers. Want je ziet natuurlijk al langer dat de maakindustrie het eigenlijk nog best wel redelijk gedaan heeft en overeind is gebleven. Maar in Europa, in veel Europese landen, doet de dienstenkant er natuurlijk net zozeer toe.
Ja. Nou, nog meer eigenlijk dan de industrie natuurlijk. We kijken niet alleen naar de industrie, maar het is wel opvallend dat het daar ook gewoon ontzettend goed gaat. En dat de verwachting is dus inderdaad dat we daar flinke groei gaan zien als we naar die inkoopmanagers indices kijken. Ja, en dat is natuurlijk ook niet vreemd als je ziet wat er allemaal is gestimuleerd. En dat de economie toch wel, ondanks corona, ook gewoon doordraait in de meeste sectoren. En in sommige sectoren zelfs nog beter dan normaal. Maar ook het positivisme, zeg maar, dat daar nu bij hoort van het herstel dat eraan zit te komen. Dat je dat nu ook gewoon terugziet bij de inkopers van de bedrijven, ja, zeg maar. Dat die daar echt op voorsorteren.
Joep, jij hebt ook nog nieuws van een paar dagen geleden weliswaar over virologen die een prijs gewonnen hebben.
Ja, ik een ander thema waar ik veel over nadenk en over praat is vaccinatieangst.
Gaat je daar veel over, ja? Met mensen die vaccinatieangst hebben?
Ja, met mensen die het hebben, maar ook omdat het... Kijk, in eerste instantie toen die vaccinaties kwamen, dacht ik bij mezelf, kijk, als jij gevaccineerd wil worden of niet, dat is je eigen afweging. Dan neem jij een bepaald risico als je dat niet neemt. En dat moet je zelf weten. Maar het is toch iets ingewikkelder. Omdat uiteindelijk blijkt dat als grote groepen van de bevolking ergens op de wereld niet gevaccineerd worden, dan krijgt dat virus de kans om te muteren. Wat op zich dan weer andere mensen zou kunnen besmetten.
Wat je nu ziet in ontwikkelingslanden, hè, de serieuze angst dat daar eigenlijk nauwelijks gevaccineerd wordt, waardoor dat virus toch nog weer in andere gedaante terug kan komen en sterker terug kan komen zelfs.
Dat is een groot probleem. En daarom is het van belang, denk ik, dat zoveel mogelijk mensen voor wie het vaccin beschikbaar is, het ook inderdaad daadwerkelijk nemen. Niet zozeer alleen voor zichzelf, maar ook voor de bevolking als geheel. En ze zeggen wel eens, we zijn pas veilig, niemand is veilig tot iedereen veilig is. Nou, mijn oog viel op nieuws van de Machiavelli-stichting. Die hebben een prijs voor communicatie. En die is dit jaar gegaan naar Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En Marion Koopmans, dat is hoogleraar virologie. Omdat zij onvermoeibaar de feiten, de wetenschap blijven benadrukken. Proberen om de fabels te ontkrachten. En dat is volgens mij ook de oplossing. Communicatie, communicatie, communicatie.
Ik moet ook nog een paar seconden overhouden voor communicatie van Stan richting jou. Want ik denk, Stan, dat jij wel een paar vragen hebt.
Ja, dan gaan we toch even terug naar het bedrijf natuurlijk, naar Kendrion. Wat we eigenlijk al zagen was dat het afgelopen kwartaal, vierde kwartaal natuurlijk, onverwacht zeer sterk toch uit de bus kwam. Ook een uitkering van het dividend, wat een kracht van de balans eigenlijk liet zien. En de vraag is ook eigenlijk net al een beetje besproken, hoe snel gaan we verder herstel zien in die eindmarkten van Kendrion? Met name natuurlijk die automobielindustrie. En waar komt die vraag vandaan? En zijn er zelfs alweer tekorten die dreigen?
Oh, maar het zijn toch stiekem weer drie vragen, Stan.
Ja, sorry. Ja.
Nou ja, Kendrion is actief in automotive voor 50% van onze omzet en in industriële toepassingen voor 50%. In beide gevallen zien we de vraag inderdaad en de economische activiteit enorm toenemen. We hadden het net even over die Purchasing Manager Index in Duitsland, die heel hoog staat. Nou, dat zien wij ook zeker. En inmiddels is het dus inderdaad zover, zowel aan de industriële als aan de automotive kant, dat de vraag en de activiteit zodanig is dat er tekorten komen, bijvoorbeeld semiconductors, maar ook bepaalde soorten staal en zelfs bepaalde soorten plastics, die een beetje de rem houden op wat er anders geleverd zou kunnen worden.
Maar dus het piept en het kraakt eigenlijk al?
Het piept en het kraakt een beetje. Uiteindelijk gaat dat goed komen. Maar het geeft aan dat inderdaad de weg richting herstel, en de beurs loopt daarop vooruit, hè, daarom zien we die records, die is wel echt ingezet.
Stan, tot volgende week. Stan Westerter van Bond Capital Partners. Zometeen heel veel meer over het chiptekort in de auto-industrie en de andere plannen van toeleverancier Kendrion.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cieli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cieli, Van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het boardroom panel over hoe een family office dat zich gedroeg als een hedge fund ook grote zakenbanken met flinke verliezen opzadelde. Nu eerst gaat het over elektromagneten, schokdempers, koppelingen die Kendrion maakt voor de auto-industrie. Kendrion leek afgelopen jaar met horten en stoten tot stilstand te komen, maar een sterk vierde kwartaal maakte veel goed voor de toeleverancier van auto-onderdelen en industriële machines. Topman Joep van Beurden is de gast hier. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En we gaan het zo meteen echt uitvoerig hebben over cijfers, over plannen. Maar ik denk dat het ook een grote kennismakingstour moet zijn voor veel luisteraars. Want wat doet Kendrion precies?
Ja, Kendrion is een producent en ontwerper van zogenaamde actuatoren. Dan zeg je nou, wat is een actuator? Dat is eigenlijk je hebt een bepaalde input, een elektrische of een pneumatische input. En dat wordt dan vertaald naar een mechanische beweging. Voorbeeld, een rem, zoals die in de auto zit. Je stapt op je rem, je drukt daar niet al te hard op en die auto komt tot stilstand. Die beweging die wordt zeg maar vertaald in iets sterk mechanisch. Dat doen wij. We maken geen automotive remmen, maar wel remmen bijvoorbeeld voor elektromotoren. Ze zitten overal in. Alles waar je een sensor hebt die iets meet en vervolgens moet er iets mechanisch gebeuren, daar heb je een actuator voor.
En ik ga het pas merken als er op mijn dashboard een lampje gaat branden en er iets stuk is misschien?
Nou, dat is het andere. Het is diep verscholen in de auto. Het is diep verscholen in allerlei industriële toepassingen. Het zit in nierdialyse apparatuur, het zit in vliegtuigen, het zit in robots. En inderdaad, wat je verwacht van een actuator is dat hij het doet. Kwaliteit is heel belangrijk. Betrouwbaarheid, reliability is heel belangrijk. En eigenlijk willen wij dus onze producten zo goed maken. En daar slagen we over het algemeen in. Dat je nooit, wat
van ons zijn wordt. We meteen bij het lampje begonnen. Terwijl er meestal natuurlijk van alles wel goed gaat. Het feit dat het zo wijd verspreid is. Hè, dus dat je niet alleen maar afhankelijk bent van die automotive. Zorgt het er ook voor dat je zo'n coronacrisis. Ook al was het volgens mij niet het jubeljaar. Maar dat je er toch nog enigszins ongeschonden uitkomt.
Ja, dat helpt zeker. Het is 50% van onze business is in automotive. Nou, daar hadden we wel echt zwaar te lijden. Met name een jaar geleden begon dat in april in Q2, in het tweede kwartaal. Dat werd gaandeweg wel beter. Industrieel was ook, er was ook minder activiteit. Alleen ten opzichte van automotive was dan toch nog wel een lichtpuntje.
Hier staat een Nederlandse topman van een Nederlands bedrijf. Maar volgens mij heb ik zo ongeveer ook de enige Nederlander binnen het bedrijf nu te gast, hè?
Nou ja, bijna wel. Kendrion heeft iets van 20 fabrieken over de hele wereld. In Europa veel, in China 3 in Amerika. Maar geen in Nederland. In Nederland hebben wij de holding in Amsterdam Zuidoost. En daar zijn we met z'n 17e. En vanuit daar besturen we zeg maar het bedrijf.
Dat klinkt ook als een heel bewuste keuze. Geen fabriek in Nederland. Hè? Terwijl er toch ook wel pleidooien zijn om de maakindustrie in Nederland weer een kans te geven. Kunnen jullie niet het mooie voorbeeld zijn dan?
Nou, het is zeker geen bewuste keuze. Kendrion bestaat al heel erg lang. We zijn sinds 1959 beursgenoteerd hier in Amsterdam. Het was ooit Schuttersveld. Dus de roots gaan terug tot eigenlijk bijna anderhalf eeuw geleden. Maar zo'n bedrijf die stoot bepaalde takken van sport af. Dan komen nieuwe activiteiten bij. En inmiddels zijn wij dus al sinds een jaar of 40 een actuatorbedrijf. Ook door buy and build zeg maar gegroeid tot wat we nu zijn.
Ja, maar dat betekent dus, het is geen bewuste keuze. Maar het is nou ook weer niet zo dat er plannen op papier staan voor een Nederlandse fabriek.
Er staan geen plannen op papier voor een Nederlandse fabriek. Maar ook niet als wij een prachtige kans zouden zien. We hebben vorig jaar nog een bedrijf gekocht in Duitsland. Als er zo'n goede strategische toevoeging zou kunnen zijn in Nederland, zouden we dat zeker overwegen.
De automotive industrie is dus niet leidend, maar wel voor 50% verantwoordelijk voor de omzet. Dus als het daar echt grandioos misgaat, zoals het ging in het tweede kwartaal van vorig jaar, dan merken jullie dat direct. Wat doe je dan?
Ja, vorig jaar toen we dus op 1 april gingen we de coronacrisis in. Dat was vrij duidelijk. Het was ook al duidelijk dat met name de autokant, dat het daar het hardste zou gaan. Al heel veel belangrijke klanten van ons, Volkswagen, Daimler, hebben zelfs hun fabrieken helemaal gesloten. Nou, dan heb je nul auto's die er geproduceerd worden, leveren wij natuurlijk ook geen actuatoren. We hebben toen gezegd, luister, wat van belang is, niemand weet hoe erg dit wordt. We gaan ons richten op profitabiliteit en met name op cashflow. Nou, wat doe je dan? Een groot aantal maatregelen. In Duitsland heb je arbeidstijdverkorting, Kurzarbeit, zoals dat heet. Daar hebben we ruim gebruik van gemaakt. Is overigens geen nieuwe regeling, is iets wat bestaat. We hebben de investeringen wat teruggeschroefd. We hebben in goed overleg met onze aandeelhouders ook gezegd, we schrappen de dividend. Vonden ze niet leuk, maar kregen we toch ook echt steun voor. En we hebben gezegd, we gaan ook loonmatiging doen voor de top van het bedrijf, die niet in de Kurzarbeitregeling vallen. Heeft iedereen vrijwillig 15% salaris ingeleverd.
Is er ook nog een streep door bepaalde projecten heen gegaan, bepaalde investeringen? Of heb je het gewoon wat minder groots kunnen aanpakken dan je vooraf van plan was?
Nee, er zijn ook wel wat projecten. En dat is een ander interessant fenomeen. Er zijn wat projecten gecanceld door onze klanten. Met name op het gebied van actuatoren voor de verbrandingsmotor. En dat is een ander thema van 2020. Wat positiever is in mijn beleving. Dit was toch, als je kijkt naar het gedrag van onze klanten, van de grote automotive merken, het kanteljaar op het gebied van elektrisch rijden en autonoom rijden.
Maar jullie kunnen daar natuurlijk nooit de richting in aangeven. Dat bepalen jullie klanten. Dus als die de verbrandingsmotor vaarwel zeggen, dan gaat het ook bij jullie minder grote rol spelen. Of kun je ook zeggen, nou, wij gaan ons daar wat minder op richten en dan zien we wel of de industrie volgt.
Nou nee, dus wat wij gedaan hebben 3 jaar geleden al. We hebben gezegd, nou, we weten hoe de wind waait. Het gaat richting autonoom rijden en elektrisch rijden. Niemand weet hoe snel dat gaat, maar wij gaan daar volop inzetten. Als je bijvoorbeeld kijkt, op dit moment in onze automotive business, 1/3 van de omzet is gericht aan de verbrandingsmotor. Maar als je kijkt naar de orders, dat is nog maar 1/4. Tegelijkertijd aan de elektrische kant hebben we ook 1/3 van de omzet. Zo best wel veel. Maar de helft in de pipeline voor de orders. Dus daar zit intrinsiek groei in. Dus dat hebben wij ingezet 3 jaar geleden. En in 2020 is die versnelling, zeg maar, strategisch voor ons erg interessant.
Ja. Je hebt toch in april en de maanden daarop volgend tamelijk hard moeten ingrijpen. Dacht hard te moeten ingrijpen. Navigeren door de storm heb je het volgens mij ook wel genoemd. Als je dan kijkt hoe snel zich dat weer hersteld heeft, namelijk al in het 4e kwartaal van vorig jaar, heb je dan achteraf, makkelijk om te zeggen, maar te hard ingegrepen?
Nou, we hebben ingegrepen in de zin, we hebben niet ingegrepen in iets waarvan je zegt van, nou ja, dat kost weer heel veel tijd om dat weer terug te draaien. We hebben met name op de financiële parameters gekeken. Dus investeringen in niet-productiemiddelen, loonmatiging, Kurzarbeit, dividend, dat soort maatregelen. Die hadden we misschien achteraf gezien niet hoeven nemen. Maar
moet je dat dan terugbetalen overigens?
Sorry?
Als je gebruik maakt van regelingen, zoals in Duitsland, en je blijkt achteraf toch best een goed jaar te hebben gehad, moet je dan nog bepaalde steun terugbetalen?
Nee, dat hoeft niet. Het zijn ook, zoals ik zei, die Kurzarbeit is in Duitsland een gevestigd instrument. Ook in goede tijden, als een bedrijf tijdelijk wat in de problemen komt, kun je dat gebruiken.
Nee, maar hier heb je in Nederland natuurlijk te maken met NOE-steun. En het blijkt op grote schaal te moeten worden terugbetaald.
Ja. Nee,
dat kan nog een probleem worden voor sommige bedrijven hier, maar dat geldt voor jullie dus niet.
Dat geldt voor ons niet. We hebben ook geen gebruik gemaakt van de NOE-regeling hier in Nederland.
Nee, dat begrijp ik. Ja. Dan nog eventjes naar dat laatste kwartaal van vorig jaar en de vooruitzichten. Want dividend schrappen, daar werd vorig jaar volgens mij met begrip op gereageerd. Dat geldt denk ik niet meer voor de periode die nu volgt. En het dividend dat je dan toch wel bijna verplicht bent wel te gaan uitkeren.
Ja, dat hebben we ook voorgesteld. Op 12 april is onze AVA en het voorstel is om een mooi dividend van 40 cent uit te gaan keren. De aandeelhouder moet daar wat van vinden, maar dat is ons voorstel. Dus even terugkomend op je punt van net. Als je terugkijkt, zeg je, nou, misschien hadden we die Kurzarbeit wat minder zwaar kunnen inzetten, of hadden die 15% loonmatiging misschien niet hoeven doen. We hadden misschien dat dividend uit kunnen keren. Maar dat weet je op dat moment niet. Wat wel heel belangrijk is, als je kijkt naar de meer strategische elementen. We hebben een acquisitie gedaan in 2019. Die hebben we volledig geïntegreerd. Ik noemde eerder de beslissing om een grote fabriek in China te bouwen. Die hebben we ook genomen, ondanks corona. En heel belangrijk, we hebben 350 miljoen aan nieuwe orders gewonnen in de automotive wereld. Voor een groot gedeelte aan de elektrische en de autonome rijdende kant. Dat is 70% meer dan de grootte van onze business. Dus onze pijplijn, die laat echt organische groei zien voor de komende jaren.
Waar win je eigenlijk die orders op? Zijn er veel bedrijven die hetzelfde doen, maar wat duurder zijn? Of juist wat minder kwalitatief goed?
Nee, wij zijn een vroege voorloper op het gebied van elektrisch rijden. Die actuatoren die je nodig hebt in een elektrische auto. Ik noem een voorbeeld, een elektrische auto. Die moet bij lage snelheid een bepaald geluid maken. Daar is wetgeving voor gepasseerd. Dat heet AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System.
In het kader van de veiligheid.
Ja, voor de veiligheid. Anders als fietser of als wandelaar hoor je die auto niet. Dat is verplicht. Nou, daar zijn wij ook 4-5 jaar geleden mee begonnen te ontwikkelen. Want een luidspreker is ook weer een actuator. En die business die loopt als een trein. Omdat er nu zoveel merken met introductie komen van elektrische auto's of hybride auto's. En die hebben allemaal zo'n systeem nodig.
Het eerste deel van je verhaal ging over die beslissing om toch ondanks corona een grote fabriek te gaan bouwen in China. Waarom is China het beloofde land?
Nou, China is één van onze drie groeispeerpunten. Wij kunnen zien groei in automotive, met name ook in Europa. Wij zien groei in de industriële remmen voor elektromotoren. En we zien groei in China, wat in beide takken van sport eigenlijk. En in China, 5 jaar geleden, was dat 3% van onze omzet. Het is nu meer dan 10. Ik noemde al die pijplijn, die automotive pijplijn. Je kunt gewoon zien dat de groei die in de pijplijn zit, ja, die moet je natuurlijk wel kunnen beantwoorden. En daarom hebben die fabriek gewoon nodig.
Ja, speelt nog een rol dat er toch anders wordt gekeken naar China, zeker de afgelopen jaren vanuit de Verenigde Staten, maar ook Europa. Het regent sancties nu over en weer. Heeft dat nog impact op hoe je daar zaken doet?
Nou, dat heeft in die zin impact dat wij ook alweer in een vroeg stadium besloten hebben dat wij dolgraag, als we ergens in een gebied, of dat nou Europa is, de Verenigde Staten of China, dat we daar zeg maar een lokale producent worden. Dus ook in China, hier ook in Europa, wij proberen al onze onderdelen die wij inkopen lokaal te betrekken. We trainen een lokaal research and development team, dat we onze eigen producten daar kunnen ontwerpen en we maken ze.
Is dat een verplichting overigens? Of vind je dat als bedrijf zelf verplicht bent omdat je daar gaat zitten? Want in China is het volgens mij niet wenselijk dat een westers land daar plomp verloren een fabriek neerzet. Je bent ook wel verplicht om iets te doen dat China helpt.
Nee, het is niet een verplichting. En ze zeggen, je moet je eigen supply chain inrichten zoals jij dat wilt. Er wordt wel de investering op zich wordt gestimuleerd. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Europa. Nee, het is een strategische beslissing om ervoor te zorgen dat je dus niet te maken krijgt met hele lange supply chains. En wij kopen veel zware onderdelen, die moeten op een boot. Nou, we hebben net het Suezkanaal event gezien. Ja, als jij daar ligt te wachten met bepaalde onderdelen voor een actuator, ja, dan komen ze 2 maanden te laat.
Heb je dat gemerkt dat je dat nu corona natuurlijk duidelijk heeft gemaakt dat bepaalde logistiek, bepaalde distributieketens zwaar onder druk kwamen te staan, dat jullie daar eigenlijk wat makkelijker doorheen manoeuvreerden?
Ja, absoluut. Omdat wij eigenlijk heel weinig lange logistieke lijnen hebben. Dus wij betrekken ook in Amerika, we hebben een fabriek in North Carolina. Alle onderdelen die we daar nodig hebben, die betrekken we daar lokaal. En dat doen we in China en dat doen we in Europa.
We gaan naar een dilemma. Komt-ie. Over 10 jaar zijn alle auto's elektrisch of de verbrandingsmotor is ook na 2030 nog gewoon op de weg te horen.
Ik zeg over 10 jaar zijn alle auto's elektrisch.
Joep van Beurden is hier topman van Kendrion. Wat geeft jou de overtuiging om daarvoor te kiezen?
Nou, ik kijk gewoon naar de trends en naar de markt. Als je nu kijkt, de elektrische en hybride auto's, de groei van dat segment is meer dan 40% per jaar. Nou, dan kun je zeggen, ja, dat komt omdat er nog maar zo weinig zijn. En ten dele is dat waar. Maar tegelijkertijd, in 2023 is de verwachting nu dat 11% van alle auto's of elektrisch zijn, volledig elektrisch, of hybride.
Nou, je hebt ook nog te maken met de grote occasion markt, toch?
Heb je ook. Het dilemma, ik kan niet ertussenin gaan zitten.
Het wordt gewaardeerd.
De trend is duidelijk richting elektrisch, duidelijk richting autonoom rijden. En over 10 jaar, denk ik, want we hebben echt een versnelling gezien vorig jaar, zoals ik al zei, denk ik dat we heel eind op weg zijn.
Wat is op dit moment nog de grootste hobbel of een mogelijke Achilleshiel op weg naar 2030 en volledige elektrificatie?
Een paar dingen. 1, capaciteit om de batterij allemaal te maken. 2, puur het leveren van de elektriciteit. We hoorden net meneer Bennema van Stedin. Het feit dat hij 200 miljoen gaat investeren, ook omdat er zoveel meer elektrische auto's komt. Ja, dat is echt van ons perspectief gezien een heel verstandig besluit.
En die batterij, die doet er ook toe. Want je kunt ook nog kijken naar de milieu-impact van zo'n batterij en of het nou netto gezien wel zo verstandig is dat iedereen elektrisch gaat rijden.
Ja.
Moet dat toch ook nog anders worden aangepakt om daar onverdroten voor te kunnen kiezen?
Nou, ik denk wel dat het heel goed is dat er veel energie en veel R&D gedaan wordt op het gebied van batterijtechnologie. Op een aantal fronten. 1, milieu-impact, maar ook de snelheid van laden en puur de capaciteit. Ik ben optimistisch dat de wetenschap en alles wat daar op dit moment gaande is, dat probleem technologisch gaat worden opgelost.
grootste fabrikant die de afgelopen dagen in het nieuws kwam met elektrificatieplannen is Volkswagen, of moet ik zeggen Volkswagen. Blijkt een 1 april grap te zijn. Vind je het een goede grap?
Ik vond het een hele goede grap. Ik vind het jammer dat die gelekt is. Ik weet niet of mensen er waren ingetuind. Maar,
heel veel, want dat wil ik je nog vragen. Het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Inmiddels zijn er niet alleen journalisten, maar ook serieuze beleggers die zich misleid voelen. En gaat de Amerikaanse toezichthouder zich hierover uitspreken?
Ja, die hebben vaak wat minder gevoel voor humor.
Oh ja, maar jij vindt dat het wel moet kunnen?
Ik vond het een leuke grap, als 1 april grap.
Ja. Volkswagen is een klant, toch?
Zeker. Een van onze grootste klanten.
Ja, wat zit er allemaal in het boodschappenkarretje van Volkswagen? Dan? Nou, als we jullie langskomen?
Heel erg veel op het gebied van elektrificatie. Ik noem al die sound actuators. Dat is een belangrijk speerpunt. Er zijn allerlei afgeleide producten. Bijvoorbeeld het hele schokdempsysteem wat je nodig hebt in zo'n zware elektrische auto wordt aangepast. Daar hebben wij een hele mooie actuator voor. Daar zit een boel muziek in. Hoe meer sensoren...
Heb je eigenlijk gewoon maar een paar hele grote klanten nodig die veel afnemen en beter dan? Of moet je echt de hele industrie bereiken?
Nou, wij willen graag de hele industrie bereiken, uiteraard. Het is ook gevaarlijk om te veel van je revenue, met name aan de automotive kant, bij één klant te hebben. Dus proberen dat wel wat te spreiden. Aan de andere kant, kijk, Volkswagen is een hele grote OEM. Daar kunnen wij, als we daar veel business kunnen doen, doen we dat.
Maar toch ook, ik spreek hier elke dag met beursanalisten. Laat in beweging gekomen. Tenminste, er is misschien onevenredig veel aandacht geweest voor de echte voorlopers, zoals Tesla bijvoorbeeld. Wat is de rol van zo'n pionier?
Ja, ik denk dat het grote goed wat Tesla heeft gebracht is eigenlijk een nieuwe architectuur van de auto. Als je kijkt naar een hele mooie high-end BMW of ook een Volkswagen, zie je allerlei subsystemen. By the way, daar zitten wij voor het algemeen wel in met actuatoren. Maar er zijn er wel 100 verschillende van. Die dan allemaal hun eigen software hebben, die allemaal op hun eigen manier interacteren met die auto. Dat is ingewikkeld, vooral als je upgrades wil doen. Tesla heeft eigenlijk van het begin af aan met die architectuur gezegd, we maken er een soort van telefoon van. Dus je hebt 1 of 2, in sommige gevallen 3 centrale computers. En die besturen, dat is de architectuur van de auto. En die besturen alles. Dan kun je ook de software upgraden. Dan heb je veel meer flexibiliteit om gaandeweg je vloot die al op straat rijdt. Om die up-to-date te houden.
En dat uitgangspunt wordt nu door veel andere fabrikanten overgenomen?
Dat wordt door veel fabrikanten overgenomen. In mijn optiek moet dat ook echt. Volkswagen is daarmee bezig. Daimler heeft bijvoorbeeld een grote partnership aangekondigd met Nvidia. Nvidia is een groot halfgeleiderbedrijf, zoals je weet. En dat is echt noodzakelijk. Daar ligt eigenlijk de grote achterstand in opzichte van Tesla.
Ja. Waar al die fabrikanten mee te maken krijgen, en het is ook in dit gesprek al een paar keer benoemd, dat is dat grote chiptekort. In hoeverre gaat dat echt de zaak dwars zitten?
Nou, ik denk, op de termijn waar we nu praten, we hadden het net in dat dilemma over 10 jaar. TSMC kondigt aan dat ze 100 miljard investeren. Er werd terecht opgemerkt, ja, die heb je dan niet volgende maand, heb je die fabriek staan. Maar over 2, 3 jaar heb je ze wel. Dus ik denk uiteindelijk dat op de lange termijn niet een bottleneck gaat worden.
Jij noemde net tussen deze luppen door ook nog andere mogelijke tekorten, zoals staaltekorten, bepaalde onderdelen. Is dat ook een kwestie van flink investeren, extra capaciteit en is het opgelost?
Dat vermoed ik wel. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zelf een beetje, als je kijkt naar hoeveel auto's er nu geproduceerd worden, is dat veel beter dan wat het was van de zomer en in Q3 en Q4. Dus dat is goed. Maar het is nog ruim beneden het niveau van 2018. Dus het is eigenlijk een beetje verbazingwekkend dat je dan dingen als staal en bepaalde soorten van plastics in tekort krijgt. Dat heeft volgens mij wel te maken met die supply chain, die global supply chain, een tekort aan containers. En wellicht dat een aantal producenten bepaalde capaciteit hebben afgeschakeld die ze niet zo 1, 2, 3 kunnen opstarten.
Komt er overigens ook nog een moment dat mensen niet alleen de verbrandingsmotor vaarwel zeggen, maar überhaupt niet meer kiezen voor een auto, maar voor andere vormen van vervoer? Ja. En wat is dan de toekomst van Kendrion nog?
Ja, nou dat is interessant, want daar is ook al wat beweging geweest.
Elektrische fietsen?
Elektrische fietsen, maar ook shared driving. Maar shared driving, nu na corona, hebben mensen toch wel wat het second thoughts. Die denken, misschien moeten we niet te veel carpoolen met mensen die ik niet ken, want dat heeft ook weer risico's. Dus we gaan het zien.
Nog een laatste dilemma. Commissarissen moeten crisis aangrijpen om de bonussen van bestuurders te korten, of ze horen zich aan de afspraken met de aandeelhouders te houden en daar niet aan te tornen.
Ja, ik vind dat ze zich aan de afspraken moeten houden met aandeelhouders. Zoveel als dat kan.
En dat is volgens mij op grotere schaal toch ook gebeurd. Er is weinig veranderd in bonus het afgelopen coronajaar.
Ja, ik heb daar natuurlijk niet heel erg overzicht over. Maar voor zover ik dat kan zien, klopt dat. Ik denk, kijk, als je kijkt naar de manier waarop bestuurders worden beloond, dat is over de jaren natuurlijk heel enorm aangescherpt. Inmiddels is daar een systeem dat er echt hele duidelijke en precieze afspraken worden gemaakt hoe dat gaat. Dat wordt ook geaudit, die cijfers worden allemaal gecontroleerd. En die policy wordt dan één keer per 4 jaar goedgekeurd door de aandeelhouder. Maar dan moet je een supermajority hebben van 75%. Dus dat is niet makkelijk. Nou, dat is in het geval van Kendrion is dat vorig jaar gebeurd. Dus dat is dan onze policy voor de komende 4 jaar. En als bestuurder zeg ik, je moet van goede huizen komen als je daarvan af wil wijken. Zowel aan de bovenkant als aan de benedenkant. Dus ja.
Afgelopen jaar is natuurlijk op alle fronten een totaal ander jaar geweest, waarin er ook van alles is afgeweken.
Ja, alhoewel aan de belonende kant voornamelijk. Ons voorbeeld was dat wij 15% vrijwillige korting hebben genomen. Omdat we niet wisten hoe erg het zou worden. Nou, als het nog veel erger was geworden, hadden we die nu nog steeds gehad.
Maar uiteindelijk heb je toch meer salaris ontvangen vorig jaar?
Uiteindelijk heb ik vorig jaar volgens mij ongeveer gelijk salaris gehad als het jaar daarvoor.
Dus dat loonoffer is dan toch min of meer gecompenseerd op andere manieren?
Ja, maar uiteindelijk, kijk, we leven vooruit. Dus op het moment dat je vooraan de crisis staat, zeg je, hoe erg wordt het? Dan neem je bepaalde acties. En als op een gegeven moment blijkt dat het wel meevalt, dan probeer je toch weer, ook in onze bedrijfsvoering, terug te gaan naar business as usual.
En je zei, je moet van goede huizen komen. Wil je toch nog onderweg die afspraak herzien en daarvan willen afwijken? Wat zou een situatie kunnen zijn waarin je zegt, oké, dit staat op papier, maar de situatie is dermate anders dat we nu ook anders gaan handelen?
Nou, bijvoorbeeld als je echt een liquiditeitsprobleem hebt. Of bijvoorbeeld als je inderdaad heel erg ruim gebruik hebt gemaakt van overheidssteun en daar nog steeds in zit. Bijvoorbeeld als je geen dividend kan uitkeren omdat je bedrijfsvoering zeg maar dat niet ondersteunt. Ja. Dat zou voorbeelden kunnen zijn.
Ik kwam jouw naam ook tegen in een artikel in het FD over bonussen en hoe daardoor verschillende bedrijven mee omgegaan is. Er zijn ook bedrijven die hebben, zonder dat we daar nou heel erg veel voor hebben hoeven doen, veel meewind ervaren omdat bijvoorbeeld de horecasector op zijn gat lag of omdat de supermarkten de enige winkels waren die nog open waren. Ja, dan heb je natuurlijk een heel goed jaar gehad. Maar is dat dan de verdienste van het bestuur?
Ik ga terug naar die policy. Want in de policy, het is heel moeilijk om dat echt te vangen in regels en een manier die aan beide kanten uitlegbaar is en ook fair is. Dus ik zeg, pak die policy. Daar is 75% van de aandeelhouder heeft daar ja tegen gezegd. Dat geldt voor 4 jaar en blijf daar binnen.
Oké. Jij hebt ook veel internationale ervaring. Je zei het al, de regelgeving in Nederland is behoorlijk aangescherpt in de afgelopen jaren. Terecht naar jouw zin? Of zeg je, nou ja, je moet daar ook wat royaler in kunnen zijn?
Nee, ik denk dat het terecht is. Uiteindelijk is het, dit is wel van maatschappelijk belang. Ik vind dat de transparantie is ook echt goed. De jaarverslagen en de paragrafen in de jaarverslagen, met name over remuneratie, worden langer en langer. Dat is volgens mij goed. Die 75% is volgens mij goed. Maar dan zeg ik tegelijkertijd, hou je er dan ook aan?
Ja. We hadden het net voorafgaand aan dit gesprek even kort over al die kwartaalcijfers. Omdat we ook wisten dat dat nu aan de orde zou komen. Je 55ste kwartaal is aangebroken als CEO. Tel jij het overigens ook zo?
Als je CEO bent van een beursgenoteerd bedrijf, is het kwartaal belangrijk. Ja. Ik kijk natuurlijk ook naar de lange termijn, maar ik weet wel dat dit mijn 55ste kwartaal is.
Dat is ook belangrijk, omdat er ieder kwartaal natuurlijk cijfers naar buiten komen. En er zijn ook bestuurders die zeggen, ja, waarom is dat eigenlijk zoveel? Gebeurt er niet? Het is toch ook transparant om daar wat in te snoeien? 1 keer in het half jaar is toch ook voldoende? Dit is een soort heigerigheid die je met elkaar in stand houdt.
Ja, dat is een kwestie van smaak. Ik vind de discipline van elk kwartaal naar je aandeelhouders te moeten gaan en uit te moeten leggen wat er gebeurd is, vind ik goed. Het voorkomt bijvoorbeeld ook dat je veel in je eigen verhaal gaat geloven. Want je zit natuurlijk 100 uur per week ben je met Kendrion bezig. En dan krijg je in één keer die vragen van je aandeelhouder dat je denkt, hey, dat is eigenlijk best een goede vraag.
Maar te veel in je eigen verhaal bent gaan geloven. Ligt dat gevaar bij jou op de loer?
Nou, niet als ik elk kwartaal naar mijn aandeelhouders
ga. Maar wat zou jouw eigen verhaal zijn waarin je toch een soort blindheid ontwikkelt?
Nou ja, bijvoorbeeld op het gebied van de rectificatie. Ik ben er heilig van overtuigd, we hebben het er net over gehad, en de markt wijst die kant op, dat dat een enorme kans is voor Kendrion. Daar zetten we groot op in. Ik denk dat het
goed
is.
Als je nu naar de beurs kijkt en de bedrijven die het goed doen, dan zijn er veel aandeelhouders, al dan niet speculatief, die toch ook hopen op de groene droom.
Nou, dat is het. En ik denk dat het goed is om daar 1 keer per kwartaal met je aandeelhouders van gedachten over te wisselen, zodat ze je af en toe een kritische vraag kunnen stellen.
Ik hoop dat het ook het afgelopen half uur gebeurd is. Joep van Beurden, de topman van industrieel toeleverancier Kendrion. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Annabel Beerny, de directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk. Ze zijn daar op zoek naar 1 miljoen en vragen dat ook aan de vrienden van het museum, de bezoekers zelf. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via onze app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen tijd voor een update vanuit Den Haag en het Boardroompanel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De oppositie is woest over de gelekte stukken van de verkenners. Rutte sprak dus wel degelijk over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wilde hem zelfs een ministerspost aanbieden. Het is nog altijd wachten op het debat in de Tweede Kamer. En dus ook op de uitleg van premier Rutte. Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Heb jij hem al gezien?
Nee, nog niet. Er wordt op dit moment druk overlegd op zijn fractiekamer bij de VVD. Onze collega Thomas van Groningen staat daar voor de deur te wachten tot ze naar buiten komen. Ik sprak net een VVD'er, die zegt nu even helemaal niks over de aantekeningen. Want daarin staat dus, je moet wat met Omtzigt. Maak hem minister. Aldus Mark Rutte tegen die verkenners. Wat bedoelde hij daarmee? En waarom heeft hij dus niet open kaart gespeeld? We hopen het zo van hem te horen. Maar op dit moment zit die deur nog dicht en staan wij daarvoor te wachten.
Ja, hier spelen dus verschillende zaken. Namelijk één, hij heeft het over Pieter Omtzigt gehad. Misschien wel op een plek die daar niet voor bestemd is. En twee, hij heeft eerder gezegd dat hij het niet over Pieter Omtzigt heeft gehad. Maakt dat het niet extra precair op dit moment?
Dat maakt het inderdaad een probleem. Als hij zegt nog wel tegen de nationale omroep, ik heb het er niet over gehad, Kaag heeft het er niet over gehad, we hebben het er niet over gehad. Ja, dan voel je nu echt in de wandelgangen echt woede. En de oppositie die bloed ruikt. Mark Rutte heeft gelogen. En het vertrouwen was natuurlijk al helemaal weg deze week. In het formatieproces, in de mislukte verkenningstoestand. Ja, en dat is nu wel echt compleet, die chaos. En ik sprak net Azarkan, de leider van Denk, die vindt gewoon dat Rutte moet opstappen.
We hebben hem gevonden, de dader. Dat is Rutte. Vooral glas had staan liegen. Ik heb nog even teruggekeken naar wat opnames bij de NOS. En dan zegt hij gewoon, ik heb helemaal niet gesproken over Omtzigt. En Kaag ook niet, zei hij. Nou, als hij dat nou gewoon aan het begin gezegd had, dan was het ook wel pijnlijk geweest, maar het is nu onhoudbaar.
Wat is onhoudbaar? U gaat zo debatteren. Welk probleem heeft Mark Rutte?
Nou ja, een geloofwaardigheidsprobleem. Je kunt in dit land natuurlijk niet liegen en de leider zijn van het land. Maar dat vonden wij al. Wij vonden dat, als u naar de aantekeningen hebt gekeken, dan had u gezien dat wij hebben gezegd, wij vinden dat de VVD onder leiding van Rutte niet meer geloofwaardig het leiderschap van dit land kan invullen. En na vandaag al zeker niet.
Ja, dat is dus Azarkan van Denk. Dat is wel een van de vijanden van Rutte. Hè? Want die ging harder in met de toeslagenaffaire. Net als Pieter Omtzigt, hè? Waarover het kabinet Rutte 3 is gevallen. Dus ja, Azarkan gaat er niet over natuurlijk. En Marijnissen, die sprak ik ook van de SP, ook in de oppositie. En zij zegt, de verkenners, dus Ollongren en Jorritsma, die hebben ook gelogen.
Dat heb ik gelezen, ja. Namelijk dat Mark Rutte ons heeft voorgelogen. Die zei namelijk dat hij niet had gesproken over Pieter Omtzigt, maar dat blijkt dus wel zo te zijn.
Wat maakt u ervan? Omtzigt moet minister worden?
Ja, dat verklaart dus functie elders. Maar goed, we hebben hier wel een groot probleem. Zowel de twee verkenners hebben tegen de Kamer gelogen als demissionair president, minister-president Mark Rutte heeft gelogen.
De verkenners hebben ook gelogen?
Ja, tuurlijk. Die hebben een briefje gestuurd naar ons waarin stond geen van de fractievoorzitters zou over Pieter Omtzigt hebben gesproken. Dat vonden ze heel vervelend. Tenzij ze ervoor hebben gekozen om een smerig woordspelletje te spelen. Namelijk dat ze Mark Rutte niet definiëren als fractievoorzitter. Omdat hij daar misschien officieel nog niet toe gekozen zou zijn. Maar dat zou wel een politiek zijn van een dusdanig laag en oneerlijk niveau. Dat ik me niet kan voorstellen dat de twee verkenners zich daartoe verlagen. Nou, dan hebben zij gelogen, want ze hebben een brief gestuurd aan de Kamer waarin stond dat geen van de fractievoorzitters zou over Pieter Omtzigt hebben gesproken. Het was helemaal, kwam het vanuit hen en verder niet. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn.
En wat betekent dit? U gaat zo debatteren en ook wat betekent dit voor de formatie verder?
Ja, dat zullen we allemaal moeten zien. Eerst maar eens dit. Ik wil eerst van de minister-president weten waarom hij gelogen heeft.
Gaat dit gevolg hebben voor de VVD-leider?
Ja, iemand die liegt is over het algemeen lastig om te vertrouwen natuurlijk. En als het dan ook nog eens over zoiets ontluisterends gaat. Want laten we niet vergeten het feit dat er überhaupt over Pieter Omtzigt werd gesproken in de fase van een verkenning. Een individueel democratisch gekozen Kamerlid is op zichzelf al ontluisterend genoeg. Daar gaat het hier ook over. Daar komt nu bij dat de minister-president daar aantoonbaar over heeft gelogen.
U gaat er niet over of hij kan aanblijven natuurlijk als VVD-leider.
Nee, dat is aan de VVD inderdaad.
Dat is Lilian Marijnissen van de SP. Ja, de reacties stromen binnen hier in de Tweede Kamer. Ik zie ook Wilders op Twitter zeggen, joh, Rutte opstappen en wegwezen. En het wachten is op Rutte zelf, tot hij komt. En het debat, we hopen dat het alsnog doorgaat, zometeen om 1:30.
Dan hebben wij later vanmiddag weer contact met elkaar. Dank voor nu.
Boardroom Panel.
De beursgang van Deliveroo is deze week minder succesvol verlopen dan aanvankelijk werd gedacht. Maaltijdbezorger lijkt te zijn afgestraft vanwege slechte behandeling van werknemers, bezorgers. En 600 bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk denken serieus na over een overstap naar Nederland. Wat komt er kijken bij een mogelijke verhuizing? Ik praat erover met het Boardroom Panel. Daarin zit Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ilona, jou kan ik zien. Je hebt ook met verbazing geluisterd naar de laatste ontwikkelingen uit Den Haag, geloof
Absoluut,
ik.
Absoluut, ja. Zeker, ja.
Ja, nou ja.
Dan moet je daarvoor zeggen. Ja. Daarom even niet doen. Even afwachten.
En waar jij wel veel over wil zeggen, is de situatie rond Deliveroo. Dat leek natuurlijk een succesverhaal te worden. Maaltijdbezorgers hebben de wind flink in de rug. Dus tijd voor een beursgang. En toen kwam de grote sof.
Ja, het is wel apart en ook weer niet misschien wat daar gebeurt. Twee dingen. Eén, Deliveroo is wat mij betreft echt een servicebedrijf. Hè? Dus naast een goed IT-systeem en een soort marktdominantie, om dat woord maar te gebruiken, moeten ze het vooral hebben van mensen. Dat zijn hun assets. En als er gerommelen is met je assets, of dat nou kosten zijn of contract of beschikbaarheid of kwaliteit, ja, dan heeft dat natuurlijk impact op je waardering. En dan is het wel de vraag of de underwriters van deze beursgang genoeg gevoel hebben gehad bij de markt en bij dat gerommel, om het maar zo te zeggen, over je voornaamste assets, om die waardering goed in te schatten. En om ook dat maatschappelijke gevoel goed in te schatten. Hè, en ja, daarbij is mijn tweede punt eigenlijk de vraag, welke kant gaan we op in de maatschappij? Hè? Hier zie je dan een beetje een gevoel van welzijn over welvaart, goed zorg voor mensen, wat is minimumloon, waar leggen we een bodem en een grens? En daar blijkt nu toch een soort van statement in te worden gemaakt. Tegelijkertijd zie je nog geen paar weken geleden dat door een aantal activistische aandeelhouders de CEO van Danone wordt gewipt. En dat is een soort van de last man standing in grote multinationals die zich zo enorm voor duurzaamheid heeft ingezet. En die is niet meer.
Nou, maar goed, dat heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. En op een gegeven moment werd hij daar misschien op afgerekend, al dan niet terecht.
Nou ja, daar kun je ook een hele boom over opzetten van hè, een transformatie.
Ja.
Dus dat gaan we dan maar doen. Een transformatie van hoe je bedrijf nu runt naar meer duurzaam, dat duurt ook even. En net als hele grote investeringen enzovoort. Dus de vraag is, hoeveel tijd heb je en hoeveel tijd krijg je? Dat is natuurlijk waar. Op de lange termijn, denk ik, is er geen discussie dat we het moeten doen. Maar het systeem ondersteunt het nog niet. Met name niet het beursgenoteerde systeem. Dat hebben we natuurlijk bij Unilever ook gezien. Hè? Waar Paul Polmans.
Je wordt afgerekend op andere factoren.
Ja, waar Paul Polman heeft geprobeerd daar ook duurzaamheid hoog in het vaandel te zetten met de investeringen en dus kosten enzovoort. En ook een beetje marge-impact die dat een tijdje heeft gehad. En daar kwam Warren Buffett met Kraft Heinz met een vijandig overnaambod en moest die bakzeil halen, kort door de bocht. En dus hoeveel tijd krijg je en wanneer gaan we dat systeem nou een keer aanpassen? Ook met financiële verslaglegging om een soort level playing field te creëren, waarbij dus die CEO's dit soort worstelingen niet meer hoeven aan te gaan. Dus dat is het grotere plaatje wat mij betreft. En Deliveroo laat zien dat er wel appetijt is in de maatschappij om op mensen of op andere middelen toch een soort bodem te leggen.
Want Anton, het werd al eerder ook in analyses gezegd, het personeel, de omgang met het personeel, dat werd door grote beleggers als een investeringsrisico te zien. Tegelijkertijd is dat natuurlijk helemaal niet nieuw. Hè? Er zijn voldoende platforms die de afgelopen jaren voor de rechter hebben gestaan, omdat er wat gedaan moest worden aan de positie van bijvoorbeeld bezorgers. Hoe kan het dat het nu pas echt hard in het gezicht van Deliveroo terechtkomt?
Ja, het is heel interessant dat je natuurlijk ethiek wordt in feite vertaald als investeringsrisico. Waardoor zo'n koers echt met 25% naar beneden knalt eigenlijk in een paar dagen. En het is super interessant. Het is ook helemaal geen nieuws wat hier gebeurt. Alleen kennelijk zeggen investeerders, een aantal grote investeerders heeft gezegd, we gaan niet meedoen vanwege het feit dat jullie met die problematiek, met jullie bezorgers zitten. Dus er zijn een paar dingen die daar spelen. Ze betalen ze, is ook onderzoek geweest in Groot-Brittannië, waarbij de uitkomst was dat ze nog onder het minimumloon betalen. Ja, ik zie zeg maar zo'n Deliveroo als een organisatie, een serviceorganisatie, die een contactmoment met een klant heeft en dat moet vertalen in een volgende opdracht. En wat doen ze? Ze betalen te weinig. En ja, dan krijg je ook zeg maar de mensen die je verdient. Terwijl je in feite, de core is volgens mij dat je een leverancier ziet als een iemand die bezorgt voor jou, is geen kostenpost als een productiemiddel. Dat is eigenlijk het fundamentele probleem, vind ik. Ik vind het wel mooi dat de ethiek in feite nu wordt meegenomen in zo'n beursgang.
Ze hebben overigens nog geprobeerd om daar iets aan te doen, hè? Ik geloof dat ze een paar weken terugkwamen met een initiatief, een speciaal project om ervoor te zorgen dat alle bezorgers en zelfs de klanten, trouwe klanten, zouden kunnen profiteren van die beursgang. Maar too little too late, kennelijk, Anton.
16 miljoen in een fonds, ja. Nou, dan word je heel erg blij van. Het is een eenmalig iets. Hè, maar het gaat natuurlijk om dat je gewoon eens anders gaat nadenken over die business. En eigenlijk haalt iemand 50 miljoen of 50 miljard op. En het probleem speelt zich af bij de deur van zijn klant. Omdat iemand te weinig geld krijgt. CQ wordt gezien als ZZP'er in plaats van als werknemer. Dat is best wel een probleem.
Komt er nog een moment, Ilona, dat als je ziet dat het sentiment aan het kantelen is, dat je, ook al ben je goed op weg, toch moet beslissen, ja, we zien er even vanaf. Die beursgang op dit moment, dat wordt geen succes.
Dat kan. Ik weet niet of Deliveroo daarover heeft nagedacht. Want dit speelt natuurlijk al langer. Dus dat hadden ze al veel eerder kunnen doen. Dan hadden ze op de rem kunnen trappen en het niet kunnen doen. Maar ik denk dat daar dus ook weer die underwriters in deze deal een rol hebben gespeeld. Want anders hadden ze die waardering niet op die manier ook afgegeven. Dus ergens hebben ze dat gevoel bij die markt, of bij die ethiek, of bij die maatschappij, dan wel bij andere grote investeringsfondsen niet goed gehad.
Het is een blinde vlek geweest.
Ja, dat denk ik wel. Of zo voelt het wel.
Maar kennelijk omdat ze er lang mee hebben kunnen wegkomen.
Ja, misschien is dat het ook wel geweest. Want dit speelt natuurlijk, het is niet nieuw, hè? En niet nieuws, inderdaad. Het speelt al een lange tijd. En tot nu toe heeft dat niet heel veel zware consequenties gehad. Dus wellicht dachten ze, nou, dit gaat wel goed komen.
Er speelt volgens mij ook nog een rol, Ilona, dat er sprake is van een bepaalde aandelenstructuur die erin voorziet dat de oprichter het toch wel grotendeels alleen voor het zeggen houdt. En dat maakt het voor beleggers, voor aandeelhouders, ook niet echt aantrekkelijk om in te stappen.
Nee, en een ander onderwerp van vandaag, dat Argos, het intransparantie is nooit goed voor beleggers. En macht bij één persoon is ook niet per se goed voor beleggers. Je wilt toch en de transparantie en invloed als aandeelhouder. Maar ook dat wist je van tevoren en dat had je mee kunnen nemen in de waardering. Dus in die zin ook niets nieuws.
Snap jij wel, Anton, dat beleggers wat huiverig zijn, omdat er op deze manier toch nog wel veel op het bordje komt te liggen en bewust dus komt te liggen van een mogelijk zwak bestuur?
Jazeker, dat begrijp ik wel. Kijk, wat ik je voorhoorde, die oprichter van Deliveroo is meneer Will Shu. En die staat bekend als een soort iemand die zijn eigen woord doordrukt en weinig ruimte biedt voor discussie. En hij houdt bovendien nog de helft van de aandelen in portfolio. Dus hij heeft nog steeds voor het zeggen binnen de organisatie. Aan de andere kant, je ziet ook, als je zeg maar wat verder kijkt op beurzen, Amazon. Dat geldt natuurlijk ook. Die hebben al een heel langjarig probleem met de werknemers. Die gaan nu zelfs ook een vakbond oprichten. En daar worden die afgestraft op dit moment. Dus het wordt wel enigszins geshopt, zou je kunnen zeggen, bij een beursgang. Wordt er echt naar gekeken en is het echt onderschat. Terwijl er voldoende bedrijven zijn waar het in speelt en waar je het eigenlijk niet terugziet. Dus ik hoop oprecht dat de ethiek wat meer een rol gaat spelen. Maar er wordt wel een beetje selectief geshopt, dat is wat ik zie.
We gaan naar Britse bedrijven die in Nederland gaan shoppen.
Zaken doen.
En dat doe ik samen met het Boardroom Panel. Daar zit Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, en Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion. De Netherlands Foreign Investment Agency vertelde gisteren aan BNR dat er mogelijk 600 bedrijven overwegen het Verenigd Koninkrijk te verlaten en naar Nederland te verhuizen. Ik ga eens even op zoek naar de belangrijkste verklaringen. En die komt van Michiel Bakhuizen van de NFI.
Een hele goede infrastructuur, snel internet, maar ook via weg, spoor en via de boot. We hebben veel mensen die goed Engels spreken en die hoog opgeleid zijn. En we hebben een heel fijn, wat dan heet, woon- en leefklimaat. Dus je bent hier welkom, je kan op een fijne manier ondernemen. En dat vervolgens ook nog doen met personeel dat hier gelukkig woont.
Ben je verbaasd, Ilona, dat Nederland zo in trek is?
Nee, eigenlijk niet.
Door alleen alles wat hier net gezegd wordt.
Nou, als je kijkt naar waarom ze hier dan komen, dat zijn overigens bedrijven die Brit zijn, maar ook bedrijven die hun hele Europese infrastructuur overwegen of heroverwegen. Hè. Dus daar zitten ook niet Britse bedrijven bij. Maar als je dan kijkt van wat doen ze in Nederland, en dan dat heb ik even opgezocht, dat verbaast me wel. Dat is voor marketing en sales, voor distributiecentra, voor R&D, manufacturing en dan pas voor hoofdkantoor. Dus het is grappig, er worden dus echt wel skills verwacht in Nederland. En ik denk daarom ook dat het minder verrassend is. Wat ook grappig is om te zien, is dat het maar om 6000 banen gaat bij zo'n 218 bedrijven die echt van de UK naar Nederland denken te komen. Dus het is echt wel midden- en kleinbedrijf.
En die topsectoren blijven dus achter. Ik kan me nog, niet topsectoren, hoofdkantoren. Ik zit alweer verder in de zin, ja, want dat was... Een topsector toch? Hoofdkantoren? Dan moest toch allemaal naar Nederland komen?
Ja, kijk, met ons vestigingsklimaat, met name het fiscale klimaat, zien we natuurlijk allerlei van dat soort vestigingen in Nederland. Wellicht zijn die al lang in Nederland en heeft dat weinig met de Brexit te maken. En sijpelt die Brexit nu door naar een omvang midden- en kleinbedrijf, waar het opeens nu begint te knellen en relevant te worden. Maar ik vond het wel opvallend. Dus skillset, onderwijs en ik denk de zaken die al eerder genoemd zijn, infrastructuur, taal, dat allemaal speelt. Maar veel meer skillset dan ik in ieder geval even heb gedacht.
Ja, wat ik er opvallend aan vond, was dat ik me dacht te herinneren, en dat bleek ook zo te zijn, dat de NFIA een maand eerder nog tot de conclusie is gekomen dat Nederland voor veel bedrijven minder aantrekkelijk is geworden. Vanwege onder andere de stikstofonzekerheid, kan er wel gebouwd worden, en een tekort aan personeel. En Anton, kennelijk speelt dat dus voor deze bedrijven wat minder.
Op dit moment wel. Ik denk ook dat het thuiswerken daar een rol speelt. Ik denk dat heel veel mensen die nu thuiswerken, een aantal vrienden van mij werken voor internationale bedrijven, werken gewoon thuis en hebben ontdekt dat ze helemaal niet veel hoeven te reizen om toch hun werk voor een deel te kunnen doen. Dus ik denk je zult denk ik ook zien dat een aantal mensen gewoon in het Verenigd Koninkrijk blijft. En via af en toe zijn overwippen, zijn bezoeken, afhandelen, zijn vergaderingen doet. Maar ik denk dat thuiswerken ook een rol speelt. Ook het verkeersinfarct wordt vaak genoemd. De filevorming in...
Maar als je hier op zoek bent naar een distributiecentrum, dan moet het toch gebouwd worden, of niet?
Ja, absoluut. Maar ik denk dat... dat is natuurlijk ook een politieke keuze. Dat kan ik ook niet goed inschatten, moet ik zeggen, hoor.
Nou, en dat zal ook een juridische keuze moeten zijn, hè? Want je verhuist als je ook juridisch verhuist. Want het zal denk ik te maken hebben met de hele... onzekerheid, documentatie, alle bureaucratie die nu weer op ze afkomt, mede. Goederen, samples in en uit. Dus er zal niet alleen een beetje heen en weer gereisd moeten worden, maar er zullen entiteiten moeten verhuizen naar Nederland om die bureaucratie in ieder geval weer te omzeilen.
Zeker. Dus het is een vrij rigoureuze stap, Anton.
Ja, absoluut. Maar ik zie het ook in mijn eigen praktijk. Er zijn een aantal bedrijven die wij helpen die onder bord liggen van Britse bedrijven om die reden. Ja.
Dan heb je als Brits bedrijf natuurlijk nog de keuze uit Duitsland, Frankrijk, allerlei andere ook westers georiënteerde landen die net zo goed toegang bieden tot Europa. Waarom zou je daar dan wat minder snel voor kiezen, Anton, denk jij?
Nou, wij liggen heel dichtbij en qua cultuur sluiten we heel goed aan bij de Britse cultuur, tot op zekere hoogte. Maar dat vinden ze fijn. De taal, Engels is veel verbreid in Nederland en dat is in Duitsland toch minder. Wordt wel beter. Dus het zijn toch belangrijke rollen die meespelen. Schiphol is natuurlijk belangrijk, je bent er zo. Dus dat is voor de keuzevraagstukken die voorliggen heel belangrijk op dit moment.
Nou, we doen nu net alsof het een flinke Brexit buiten is, maar volgens mij is niet echt een spannende rekensom. Hè? Brexit blijft ontzettend schadelijk.
Ja,
voor Nederland.
Het is met name een operatie wat hier naartoe komt.
Ja. Laten we het, want daar hebben we wel wat tijd voor nodig, ook nog hebben over het New Yorkse investeringsfonds Arcus Capital. Verkocht vorige week plots voor $10 miljard aan tech-aandelen. Veroorzaakte toch een licht sneeuwbaleffect. Een aantal grote zakenbanken was erbij betrokken. Wie van jullie durft het aan om dit even kort samen te vatten? En ook, ook aan de hand van de initiatiefnemer, de topman van dit fonds. Want dat is ook iemand met een bedenkelijk verleden, Ilona.
Ik wil een poging wagen. Argos, en anders vul alsjeblieft aan. Argos is eigenlijk een familie-office. Dat vind ik ook nog een interessante angle. Die slaan we even over. Maar zij hebben 10 miljard kapitaal. En door leverage hebben ze iets van 100 miljard investeringen in zo'n 9 fondsen. En blijkbaar zijn een aantal van die investeringen niet zo goed gegaan. Waardoor banken hebben geëist geld terug. Cash terug om hun leningen, die leverage, zeker te stellen. Dat cash was blijkbaar, dat noem je margin call. Die cash was blijkbaar niet dusdanig voorhanden bij Argos. Dus die begonnen pakketten aandelen te dumpen. Om te verkopen. Dat heeft getriggerd dat dan van aandelenkoersen kelderen en dat daar veel meer problemen achter vandaan kwamen weer. Dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn.
Nou, ik vind het een hele adequate samenvatting. Ja. Overigens, die family office, jij doet alsof dat een detail is. Maar volgens mij zorgt dat ervoor dat zij zich niet hebben hoeven aan te melden bij beurswaakhonden. Dat ze een beetje onder de radar hebben kunnen opereren.
Precies, over intransparantie gesproken. En ook hier is een eigenaar in het spel. En net als wellicht bij Deliveroo, dat wil ik niet per se vergelijken. Maar toch, die daar wel een eigen lijn heeft getrokken. En dus niet bij de SEC zich heeft aangemeld. Hè, dus de beurswaakhond van Amerika, zeg maar. En dus under the radar screen is gebleven lange tijd.
Ja, en dit is een man die veroordeeld is vanwege fraude, geloof ik. Hè? Dus die heeft echt wel een verleden dat er misschien toe leidt dat hij wat extra in de gaten gehouden moet worden.
Ja, dat kun je zo beargumenteren. Dus dan, en waarom zou de family office zijn? Want het acteert als een hedge fund. Het is ook echt groot. Zeker met de leverage die erin zit. Dus ja, het voelt niet helemaal fijn, zeg maar.
Dit is wat er is gebeurd, Anton. Hoe heeft het kunnen gebeuren, denk jij?
Nou ja, ze deden zaken met een aantal, vijftal grote partijen die dat zich van elkaar ook niet wisten. Dus allerlei posities ingenomen. En er werden gewoon grote sommen geld verdiend. Onder andere door twee banken, Credit Suisse en Nomura, dat is een Japanse bank. En als je van elkaar niet weet hoe zeg maar de hele structuur in elkaar zit en je hebt daar een verdienmodel op gebaseerd, ja, dan kan het best zijn dat het een keer verkeerd gaat. En dat is ook wat hier gebeurd is. Dus Credit Suisse en Nomura hebben ook zeg maar behoorlijke verliezen gemeld de afgelopen dagen als gevolg van dit hele fenomeen. Ja.
Maar Anton, ik begrijp dat die banken pas toen het kalf verdronken was in een soort spoedberaad bij elkaar zijn gekomen om te kijken of de schade nog enigszins beperkt kan worden of kon worden. Maar is het wel gebruikelijk dat je als banken dan precies weet wie waarin zit en op welke manier? Zou dat moeten? Zou dat veel schelen?
Nou, dat hoeft niet, hè, maar het is wel gebruikelijk. Meestal weet je dat wel van elkaar. Die mensen spreken elkaar natuurlijk ook. En er zijn natuurlijk best wel roadshows en gesprekken met grote partijen waar ze zaken mee doen. Maar dit is zo kennelijk een beetje wat past bij de manier van handelen waarvan meneer Bill Wang, die daar de CEO, eigenaar is van deze onderneming. Dat maakt ook dat dit kan gebeuren.
Hadden die banken eerder met elkaar om de tafel moeten gaan zitten? Of hadden ze moeten weten wie waarin zit, Ilona?
Ik zou eerder gaan zitten op niet zozeer laat het niet afhangen van of banken wel of niet om de tafel zitten en wat dan allemaal wel en niet mag en uitgewisseld mag worden, want dat ligt natuurlijk ook gevoelig. Zeg dan, waarom heeft het niet die beurswaakhond gehad? Hè? Want dan moet je voldoen aan bepaalde transparantie, een bepaalde structuur, een bepaalde rapportage. En dan was een en ander natuurlijk veel duidelijker geweest. Want dan had je het in die rapportage kunnen zien. Hoeveel beleggingen, hoeveel partijen. En misschien niet altijd welke partijen, maar wel in ieder geval hoeveel.
Omdat dit dus ten onrechte is gelabeld als zo'n family office.
Precies.
En dat staat de boek als hartstikke saai. Die beheren een beetje familiekapitaal.
Precies.
Behoorlijk familiekapitaal, maar er gebeurt eigenlijk nooit wat.
Nou, zoiets. En dan ga ik wel mee met dit valt bijna te herleiden naar hoe deze man acteert.
Anton?
Ja, deze meneer had zich zeg maar als familie office vrijwillig tussen haakjes moeten melden bij de SEC. Dat heeft hij niet gedaan, binnen zijn wetens. En daardoor is hij onder de radar gebleven en kan dit gebeuren. Maar op het moment dat het SEC dit constateert, dan is het al gebeurd en ben je dus te laat. He, dus dat maakt dat dit kan. Dus SEC controleert het verhaal achteraf en dan ben je eigenlijk altijd te laat. Het is gewoon puur dat er ruimte is en mogelijkheden zijn om de bestaande regelgeving, om daar zeg maar iets mee te doen of een beetje aan je laars te lappen, al dan niet. En dan kan dit soort dingen gebeuren. En dat zie je bij alle grote fraudezaken die we hebben gehad de afgelopen maanden. Ja, had je het kunnen zien? Achteraf misschien wel. Maar het zou vandaag nog steeds kunnen gebeuren, blijf ik toch zeggen.
Het is wel goed dat jij zegt dat er de afgelopen maanden wel meer fraudezaken hebben gespeeld. En sterker nog, er speelt natuurlijk altijd al fraude. Maar Ilona, wanneer is iets een incident en wanneer staat het voor iets meer, voor iets groters, voor iets wat echt fundamenteel verkeerd is geregeld?
Ja, daarom zul je naar een patroon op zoek moeten gaan. Hè? En Wirecard is natuurlijk ook weer, dat is een ander voorbeeld, maar dat was een grote in Duitsland recentelijk. Dan zullen we naar patronen moeten gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit triggert. Dat ze eens een rondje langs zogenaamde family offices gaan maken. Of hoe groot zijn bepaalde fondsen, al dan niet acterend als hedgefondsen die niet onder de SEC gemeld zijn. Wat ze dan wellicht nog vrijwillig hadden moeten doen. Maar ik kan me voorstellen dat er al dan niet achter de schermen nu wel een rondje wordt gemaakt om te kijken waar nog meer risico ligt.
Dit rondje is ten einde. Dank voor jullie komst. Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion, en Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het laatste half uur van BNR Zaken doen begint in Den Haag. Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Premier Rutte hield zich schuil in de fractiekamer van de VVD. Is daar inmiddels volgens mij uit, hè?
Ja, hij is daar zojuist uitgekomen en richting de plenaire zaal gegaan. Een explosieve ochtend in Den Haag. Want premier Rutte heeft meerdere keren afgelopen week in de media gezegd: ik heb het niet over Pieter Omtzigt gehad. Maar in gespreksverslagen die vanmorgen naar buiten kwamen, stond toch heel duidelijk dat Mark Rutte het daar wel over heeft gehad. Nou, hij kwam net zijn kamer uit. Ja, ik ben even naar de studio gerend. Luister even mee. Dit is hoe hij daarop reageerde.
Goeiedag.
Meneer Rutte, heeft u over Omtzigt gesproken?
Het lijkt me goed dat ik eerst even in de Tweede Kamer spreek. En na afloop ben ik uitgebreid beschikbaar.
Dat begrijp ik. Maar er is nu in heel Nederland toch wel de vraag van: ja, hoe geloofwaardig is Mark Rutte nog als premier?
Camera's.
Wat vindt u van als er getwijfeld wordt aan uw geloofwaardigheid nu?
Nogmaals, ik denk dat het beter is dat ik eerst nu eens even een debat doe. En na afloop ben ik uitvoerig beschikbaar.
Er zijn al meerdere partijen die zeggen dat ze een motie van wantrouwen tegen u zullen steunen. Denkt u dat u hen nog kan overtuigen?
Nogmaals, na afloop echt beschikbaar voor jullie. Maar ik vind het netjes eerst even in de Kamer het woord te voeren.
Meneer Rutte, hebt u afgelopen donderdag gelopen?
Meneer Rutte, het lijkt mij beter dat ik eerst de Kamer te woord sta. En daarna ben ik weer helemaal voor u beschikbaar.
Enzovoort, en zo verder.
Zo ging het nog even door. Hij wilde echt even niks zeggen. Maar je merkte wel aan deze Rutte. Kijk, dit is echt explosief. Hè. Dit is brisant. Hij heeft, en ik heb de beelden nog even teruggezocht, hij heeft afgelopen week meerdere keren gezegd: ik heb het niet over Pieter Omtzigt gehad. En nu blijkt dan toch uit die documenten dat hij het daar wel over heeft gehad. Zojuist kwam Sophie Hermans, nu tijdelijk de fractievoorzitter van de VVD, als Mark Rutte als premier in de Kamer zit, hebben haar ook even gevraagd van: ja, kan Mark Rutte nog wel geloofwaardig door als premier?
Nou, hij staat hier als fractievoorzitter. We gaan nu een debat voeren, dus ik ga nu naar binnen.
Ja, zij ging meteen naar binnen en wilde daar ook niks over zeggen. Maar we weten inmiddels meerdere partijen, de SP en de PVV sowieso, die steunen een motie van wantrouwen en die willen premier Rutte weg hebben. Ook DENK steunt dat. En ja, bij andere partijen begint toch ook wel de twijfel toe te slaan. Deze Mark Rutte die dan eerst zegt: nee, ik was het echt niet.
Maar Thomas, hij moet toch gisteravond wel hebben geweten, toen hij zei: mijn stukken mogen openbaar worden, dat dit eraan zat te komen. Dus hij heeft ook enige tijd gehad om tot een strategie te komen.
Ja, dat is de vraag die hier in Den Haag echt rondgaat. Wat bezielde Mark Rutte gisteravond om te zeggen: maak mijn stuk maar openbaar en de rest dan niet. Maar die van mij wel. Hij moest toch weten hebben dat dit erin stond. En als je nou zegt van: ja, het is een bijzin geweest in dat gesprek, maar als je meerdere geschreven notities erop naslaat, dan is het echt vaker over Omtzigt gegaan. Misschien is het aardig om heel veel mee te luisteren wat er nu in de Tweede Kamer gebeurt.
Maar het meest schokkende en het meest stuitende is wel het gedrag van de heer Rutte van de VVD. Heel Nederland is door hem voorgelogen. Vorige week nog was zijn reactie op de vraag van een journalist of iemand hierover nog verantwoording gaat afleggen. En ik citeer: nee, dat kan niet. Dat mag niet. Niemand gaat hier uitleg over geven. Einde citaat. En we weten nu dus waarom. Omdat hij het was. En omdat hij, de minister-president, de heer Rutte, Nederland een week lang schaamteloos heeft voorgelogen. Dronken van de macht en van de verkiezingsuitslag, denkt Rutte het parlement even opzij te kunnen schuiven. De waarheid de beerput in te duwen. En Nederland.
Ja, het belooft een hele zware dag te worden voor
Geert Wilders,
Rutte,
denk ik. Hè?
Dit is Geert Wilders, ja, die herkent iedereen natuurlijk aan zijn Limburgse tongval. Wat ik zei, het belooft een hele zware dag te worden voor Mark Rutte. Een motie van wantrouwen hangt boven zijn hoofd. En ik sluit toch niet uit dat daar een meerderheid voor
maar
komt
wat
vandaag.
Wat is de sprekersvolgorde? Want we horen nu Wilders. Wanneer komt Rutte zelf? Want dat vind ik kennelijk belangrijk.
Okay. Direct hierna. Het is namelijk de aanvrager van het debat, Wilders, die mag beginnen. En daarna gaat het op volgorde van grootte. Dus dan is het Rutte en daarna direct Sigrid Kaag. Dus het komende half uur wordt zeer interessant in de Tweede Kamer.
Thomas, jij volgt dat voor ons. Tot later dus ook.
Zaken doen.
Er zijn duizenden boeken, cursussen, webinars beschikbaar over het thema van het komende gesprek, namelijk leiderschap. Je kunt de theorie kennen, 100 keer geoefend hebben met acteurs, geslaagd zijn voor een cursus. Je moet uiteindelijk ervoor zorgen dat er op de werkvloer naar je geluisterd wordt. En iemand die daar zeker in slaagt is Annemarie Jorna van Axel Group. Ja, je moet er zelfs een beetje aan wennen, geloof ik. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Maar toch zeker niet voor niks, winnaar van de Young Captain Award. Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel, absoluut.
Wanneer kom je in aanmerking voor deze award en wanneer weet je hem te winnen?
Oeh, ja, nou, in aanmerking komen is makkelijker gelukkig dan winnen. De Stichting Young Captain Award schrijft elk jaar hier eigenlijk alle bedrijven aan die een bepaalde omzet draaien, beursgenoteerd of niet. Familiebedrijven mag ook, maar wel met een bepaalde omzetgrens. En een bedrijf kan dan iemand nomineren, kan iemand voordragen waarvan hij of zij vindt dat diegene eigenlijk aan de voet van de boardroom staat.
En dan begint de afvalrace.
Ja.
En uiteindelijk wint er dan iemand. Ja. Jij bent, ik neem aan dat je ook het juryrapport wel tot je hebt genomen.
Ja, ik heb het juryrapport nog niet ten volste gekregen. Ik heb uiteraard daar wel wat zaken van meegekregen. Maar de verdieping die gaat nog plaatsvinden. Ja.
Maar je bent operationeel directeur van de Nederlandse afdeling van Axel. Om het even kort samen te vatten. Om hoeveel mensen gaat het dan? Over hoeveel mensen gaat het dan die jij moet aansturen?
Wij zijn een seizoensbedrijf. Dus dat is op de toppen van onze kunnen zeg maar, zitten wij op zo'n 500-600 man.
Een seizoensbedrijf? Het gaat erom fietsen?
Jazeker, maar daarin produceren wij wel in seizoenspatroon. Ja. Dus wij hebben een mooi hoogseizoen met 600 man dan in huis.
En hoe zorg je ervoor dat allemaal gestroomlijnd verloopt? Wanneer wordt jouw leiderschap aangesproken?
Oeh, ja, nou kijk, dat gestroomlijnd laten verlopen, dat hangt natuurlijk niet van mijn aanwezigheid alleen af. Waar ik als leider wel heel erg naar streef, is dat die afdelingen met elkaar in contact blijven. Transparantie over alle afdelingen heen. En ja, het is een ketenspel. Het heet niet voor niks supply chain. Hè. We noemen het natuurlijk wel eens de achterkant van het bedrijf waar alles dan geregeld wordt. Het is en blijft een keten en die keten moet soepel verlopen.
Ja, dus dat betekent dat mensen op de hoogte moeten zijn van elkaars werkzaamheden, van bepaalde tegenslagen of misschien zaken die wat sneller verlopen dan verwacht.
Ja, en met elkaar in gesprek zijn en elkaar ook durven uitdagen op de performance van dat deel in de keten. Dus ook echt wel elkaar durven bevragen van, hey, ik verwacht iets van jou. Waar staan we? En waar kan ik rekening mee houden? En als dat niet is gebeurd, wat gaan we eraan doen?
Nou, er zijn natuurlijk zaken die binnen het bedrijf geregeld kunnen worden. Mensen moeten weten hoe het verloopt. Sommige zaken komen ook van buiten. We gaan er niet uitvoerig op in, maar Axel heeft een roerig jaar achter de rug. Overigens een goed jaar, hè, als je alles beschouwd. Maar het lijkt me toch dat zo'n coronacrisis ervoor zorgt dat er druk op de keten komt te staan. Dus ook op de leiders binnen die keten.
Nou, ons resultaat afgelopen jaar was zeer mooi te noemen. Daar zijn we trots op. Ja, alle industrieën hebben er last van. En hoe dat gaat komen, dat gaan we zien. Maar dat kunnen we natuurlijk, dat zien we in alles.
Maar heb jij zelf een heel turbulent jaar achter de rug ook? Als leider?
Nou, ik denk dat we vooral dan kijken naar de manier waarop je dan gaat leiding geven. Want we hebben natuurlijk vooral ook te maken gehad, net als ieder bedrijf, met uitdagingen ten aanzien van de mensen. Hoe houden we de mensen veilig? En een aantal van de mensen moeten thuis gaan werken. In een fabriek gaat dat niet. Die hou je in de fabriek aan het werk. En dat moet op een veilige manier gebeuren. En je moet je mensen dan mentaal sterk houden. Want thuiswerken hebben we allemaal genoeg over gelezen inmiddels dat pittig is. En de mensen in de fabriek, die moet je natuurlijk gewoon het gevoel ook kunnen geven dat zij veilig aan de slag kunnen.
En dat is wat jou betreft voldoende of zelfs goed gelukt?
Ik vind dat we daar goed in zijn geslaagd, ja. En dat zien we ook, denk ik, aan die resultaten van vorig jaar.
Waaraan moet een goede leider voldoen?
Nou, ik noemde zo net al even transparantie. Dat vind ik belangrijk. Dus betracht echt heel transparant te zijn. En dat is een dooddoener.
Ik was ook al van plan om daar flink op door te vragen.
Ja, nou, ik kan me voorstellen, dat is een dooddoener. Maar ik zie daarin wel verschil. Ik ben zelf heel erg van heel vroeg al mensen betrekken. En dat heb ik door de jaren heen wel gewoon geleerd. Dat niet altijd aan de orde is. We zijn erg genegen om het in onze eigen veilige omgeving eerst helemaal uit te denken. En dan gaan we het delen met OR's of met ondernemingsraden of met de medewerkers. Ja, en dan zie je dat die mensen die lopen 3 weken achter bij wijze van op het denkproces. En dan is het wel moeilijk om in die verandering.
Maar hoe meer mensen je erbij gaat betrekken, hoe waarschijnlijker het is dat je plan er ook echt anders uit komt te zien. En misschien minder per se, maar toch ook anders dan jij in je hoofd had.
Ja, maar daar moet je denk ik altijd als leider flexibel in kunnen zijn. Het zou wel heel erg...
Maar dingen kunnen ook langer duren als je ervoor zorgt dat heel veel mensen erover kunnen meedenken. Soms moet je mensen ook teleurstellen, want die hebben dan voor niks meegedacht, omdat ze het in het eindresultaat niet terugzien.
Ja, klopt.
Dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden.
Ja, klopt inderdaad. Een goed voorbeeld misschien, wij hadden een verandering ik kwam binnen bij Axel en toen had ik iets in gedachten. En ik dacht dat vrij makkelijk zou gaan. Toen zijn we met de klankbordgroepen in gesprek gegaan. En dat is een delegatie van de werkvloer die dan mee mag denken. Ja, en dat resulteerde wel inderdaad dat we nog even 3 keer, 4 keer dat denkproces door moesten. En afstemming met hen. Maar het resultaat was daardoor wel wat prettiger.
Is er denk jij een groot verschil tussen een jongere en een oudere leider?
Weet ik niet. Het zit denk ik ook in karakter. Ik heb oudere leiders gezien die een hele verfrissende stijl laten zien. Ik heb jonge leiders gezien die heel, in mijn ogen misschien heel star of heel directief zijn. Dus ik denk dat het karakter is. Ik denk een
ik vraag het omdat deze prijs wordt uitgereikt met leeftijd toch als een criterium, lijkt mij zo.
Ja, klopt. Ja, maar wel met als echt wel aanmoediging voor dit is de next generation van de leiders die eraan komen. En dan is het al prettig als je daar jong op inspringt en dat er nog veel aan ontwikkeling ook kan.
Maar misschien in de verwachting dat een volgende generatie bepaalde zaken ook anders gaat aanpakken.
Dan denk ik wel. De jury die vroeg zeker ook wel naar hoe ga je het misschien wel anders doen dan de generatie voor ons of dan wij. Van hoe kijken ze ernaar? Ik vind wat ik heb gezien aan de leiders die dan bijvoorbeeld in zo'n jury zitten. Die laten wel een hele verfrissende nieuwe leiderschapsstijl zien. Ja,
maar wat was je antwoord op die vraag? Ga je dingen anders doen dan de generatie voor jou? Je hebt natuurlijk nu ook nog te maken met de leidinggevende. Dan moet je ook te vriend houden.
Nou, wat ik al zei, het is misschien niet altijd de generatie voor mij. Ik betracht heel veel transparantie. En dat denk ik wel, of heel, heel vroege communicatie. En dat is denk ik wel eens nieuw, ja.
Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan? Dus kennelijk een interessante jury met wie je in gesprek geweest bent. Zijn er nog andere mensen uit het bedrijfsleven of misschien wel uit de politiek, waarvan je denkt, ja, die kant wil ik ook op.
Ja, nou, ik haal zelf wel heel veel inspiratie op dit moment uit. Toch wel het vrouwelijk leiderschap en het vernieuwend leiderschap van een Alexandra Ocasio-Cortez en een Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland.
Ja. Ik moet erbij zeggen dat we naar de leider van dit moment van Nederland gaan. Premier Precies. Rutte, demissionair premier Rutte.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Rutte namens de VVD.
Mevrouw de voorzitter, ik wil hier eerst iets zeggen over mijn uitspraken in de media. Als eerste de uitspraak vorige week donderdag dat er geen debat zou komen. Die uitspraak had ik niet moeten doen. Op dat moment in mijn hoofd knetterde het staatsrechtelijk. Hoe moet je een debat doen met twee afgetreden verkenners? En ook de gedachte om dat debat te voeren met de minister van Binnenlandse Zaken, die vanwege een hele andere verantwoordelijkheid daar naar mijn gevoel niet bij zou horen, vond ik uiterst ingewikkeld. Maar het was een onverstandige uitspraak, omdat daarmee het beeld ontstond dat ik het niet nodig vond daar hierover te discussiëren. Ik ben daar terecht, zeer terecht, voor gekapiteld in de media. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen. Daarvoor excuus. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Omtzigt heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
Heeft u nog meer opmerkingen op dit punt? Dan ga ik, u stond er tegelijk op, dus het is even kijken. Ik begin bij mevrouw Marijnsen, mevrouw Ploemen, de heer Wilders. Mevrouw Marijnsen.
Dank u wel.
Pardon, ja, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Dit lijkt dus gewoon weer een oud staaltje. Ik heb er geen herinneringen aan. En waar kennen we dat van? En hoe vaak hebben we dat inmiddels niet gehoord van deze minister-president? En ik heb echt ook in de afgelopen uren naar dit debat gedacht. Welke verdediging zou hij hier vanmiddag brengen? Met welk verhaal zou hij komen? Maar echt het verhaal, ik heb er geen herinneringen aan, want dat begrijp ik. Ik heb naar eer en geweten, zegt de minister-president, de pers te woord staan. Voorzitter, dat had ik echt niet kunnen bedenken. Dus ik heb eigenlijk, de duidelijkste vraag die ik aan Mark Rutte zou willen stellen is, hoe ziet hij eigenlijk zelf nog dat hij geloofwaardig verder zou kunnen?
De heer Rutte.
Voorzitter, ik lieg niet over wat mij bijstaat aan dat gesprek van afgelopen maandag. Ik heb daar een verkeerde herinnering aan, dat blijkt nu. Het is anders gegaan dan ik dacht. Maar ik lieg daar niet over. En ik kan u ook zeggen wat daar mogelijk de verklaring voor is. En dat is dat wat er staat in die tekst ook precies is hoe de VVD erin zit. De VVD heeft geen opvatting over wat Pieter Omtzigt wel of niet zou moeten gaan doen na de verkiezingen. Dat is geheel aan het CDA. Ik heb dat ook besproken met Wopke Hoekstra na de verkiezingen en nog voor het gesprek met de verkenners. Ik had Wopke Hoekstra een aantal dingen zien zeggen over Pieter Omtzigt mogelijk als minister in een toekomstig kabinet. En ik heb hem, na die verkiezingen en voor het gesprek met de verkenners, heb ik hem gevraagd allereerst hoe is het met Pieter Omtzigt zelf. En twee, weet van de VVD dat er geen bezwaar is tegen Pieter Omtzigt als minister als dat jullie wenst zou zijn. Dat hield hij overigens volledig af. Niet zozeer Pieter Omtzigt, maar kabinetsdeelname. Dat zien we ook in de stukken. Dus de enige verklaring die ik heb is dat dat in mijn hoofd zat, omdat we kort daarvoor erover gesproken hadden. Maar ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid, mevrouw Marijnissen.
Mevrouw Marijnissen.
Voorzitter, ongelooflijk. De eerste vraag als je binnenstapt bij de verkenners is: wat is uw duiding van de uitslag? En in het VVD-verslag, dus het gesprek van Mark Rutte, staat als eerste punt bij duiding van de uitslag de naam van Pieter Omtzigt. Precies die naam waarvan de minister-president nu al bijna een week volhoudt dat hij daar niet over heeft gesproken. Het is notabene het eerste waarschijnlijk wat u heeft opgebracht in dat gesprek. En het gaat hier niet om wat misschien mooi zou zijn voor Pieter Omtzigt. Het gaat erom dat u daar heeft gezegd, want dat is wat er staat, daar moeten we wat mee. Dat heeft u dus ingebracht. Dat is niet door iemand anders opgebracht, dat is door u opgebracht. En waarom, als dat zo is, waarom heeft u daar dan afgelopen week over gelogen?
Voorzitter, ik heb niet gelogen. Het blijkt, als je het verslag ziet, dat het wel over Omtzigt is gegaan. Maar wat ik net heb gezegd, is naar eer en geweten. En die herinnering was dus fout en dat betreur ik. Maar wat daar inhoudelijk staat, is precies hoe de VVD erin zit. En zoals ik dat ook tegen onze collega Wopke Hoekstra heb gezegd.
Ja, mevrouw Marijnissen.
Hoe denkt deze minister-president nog geloofwaardig door te kunnen? Als nu werkelijk het verhaal is, ja, mijn herinneringen waren niet juist. Dat kennen we inmiddels van Mark Rutte. Dat hebben we te vaak gezien. We hebben te vaak gezien dat er verscholen werd achter herinneringen die er niet waren. Het is een week, meneer Rutte, zeg ik via u, het is een week hierover gegaan. Een week lang heeft de Kamer moeten zoeken, vragen, spitten, nog een keer zoeken, vragen, spitten, nou, om deze informatie boven tafel te krijgen. En nu begrijpen we allemaal waarom het zo moeilijk was om die informatie boven tafel te krijgen. Want het is niet alleen door u opgebracht in het verslag. Nee, uw verkenner, mevrouw Jortsma van VVD-Huizen, die is ook actief op pad gegaan om te gaan kijken of er misschien niet iets leuks voor Pieter Omtzigt is te regelen. Dat komt dus uit uw koker. Dat komt dus uit de koker van de VVD. U heeft dat opgebracht in dat gesprek. En waarom geeft u dat niet gewoon toe? Waarom geeft u niet gewoon toe dat dat gewoon fouter dan fout is?
De heer Rutte.
Mevrouw Marijnissen, de discussie de afgelopen week gaat over het vraagstuk Pieter Omtzigt elders. En dat is volgens mij niet in het kabinet. Dan praat je volgens mij echt over iets elders. En we hebben Wopke Hoekstra aan de campagne een aantal keren horen zeggen: als we gaan regeren, dan zou voor ons heel goed mogelijk zijn dat Omtzigt minister wordt. Ik heb met hem gedeeld dat wat betreft de VVD ook prima zou zijn, zouden we gezamenlijk in het kabinet komen te zitten. Hij zei, en dat begrijp ik, prima wat je zegt over Omtzigt, maar ik ga met jou niet praten over kabinetsdeelname. Want daar zijn we absoluut niet aan die discussie zijn we absoluut niet toe. En mogelijk zijn we er wel helemaal nooit aan toe. Dus daar was hij ook volstrekt helder over. En dat is ook precies hoe de VVD erin zit. Dat wat ons betreft, Omtzigt, als dat nodig, hè, als dat de wens zou zijn van het CDA in de Kamer of in het kabinet, dat is voor ons allemaal goed, daar hebben wij geen opvatting over.
Mevrouw Ploemen.
Ja, voorzitter, dat is werkelijk ontluisterend.
We luisteren naar het debat waarin de missionair premier Rutte zich verantwoordt voor wat hij wel of niet gezegd heeft tegen verkenners. Het lijkt er nu op dat hij wel degelijk de positie van Pieter Omtzigt heeft besproken, maar dat hij daar geen actieve herinnering aan heeft. Daarmee zegt hij ook: ik heb niet gelogen richting media, waarin ik eerder heb gezegd dat ik Pieter Omtzigt geen rol heb gegeven in onze gesprekken. Dat is dus wel gebeurd, zei het, dat premier Rutte zich dat niet meer kan herinneren. Hij heeft alleen gezegd, mocht het voor het CDA voor regeringsdeelname wenselijk zijn om premier Rutte of om Omtzigt een post te geven, dan is dat wat mij betreft bespreekbaar. Het CDA lijkt op dit moment niet happig voor regeringsdeelname. Het lijkt er ook op dat premier Rutte nog wel even bezig is met het wegnemen van alle twijfels. Het is ook maar de vraag of dat lukt. Geert Wilders heeft het vertrouwen in de demissionair premier al opgezegd. En er zijn wel meer partijen die aanzienlijk meer willen weten van wat er nu daadwerkelijk gespeeld heeft in het gesprek tussen Rutte en de oud-verkenners Jortsma en Ollongren. Wij gaan daar naar luisteren. Ik dank ondertussen Annemarie Jorna, de winnaar van de Young Captain Award. Dank voor je komst.
Ja, dankjewel.
mensen in een combinatie waarin we weer samen zouden gaan regeren is voor de VVD ook prima. We hebben daar simpelweg geen opvatting over. Dus wat daar staat in die aantekeningen is ook precies de opvatting van de VVD. Namelijk dat wij daar niet over gaan en alles wat het CDA zou wensen na verkiezingen wat ons betreft mogelijk is. Uiteraard pas als je ook echt kunt gaan formeren op de inhoud. En daarvan heeft Hoekstra, dat zie je ook in dit verslag en ook in mijn richting, gezegd: als het al ooit gebeurt, ik ga het er niet met je over hebben, dat wordt heel ingewikkeld.
Mevrouw Ploemen.
Voorzitter, het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt. Hij heeft gesproken over onze collega Omtzigt in zijn gesprek met de verkenners. Dat gesprek heeft 3 kwartier geduurd, zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. 1 daarvan is Omtzigt. Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister-president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft.
En dat is wel de waarheid. Mevrouw Ploemen, zeg ik via de voorzitter tot haar. Ik sta hier niet te liegen. En nogmaals, wat daar ook staat, is niet iets wat afwijkt van wat de VVD vindt of wat vreemd zou zijn. En heeft ook niets te maken met de discussie die afgelopen week is ontstaan over Omtzigt, functie, elders. Dan praten we toch niet over het kabinet, neem ik aan.
De heer Wilders.
Ja, voorzitter. Heel Nederland weet inmiddels dat de heer Rutte het woord de waarheid waarschijnlijk niet eens kan spellen. Hij heeft de boel voor de gek gehouden. Hij heeft Nederland voorgelogen. En nu snap ik ook waarom hij vorige week bij de NOS, toen hij de vraag kreeg: meneer Rutte, heeft u over Omtzigt gesproken? Nee. En daarna moet er verantwoording over afkomen. Nee, geen verantwoording. Hij wist natuurlijk dat hij tegen de lamp zou lopen als er een debat zou komen. En toen we hier gisteren zaten te vergaderen en hij u alle pogingen heeft gedaan om het allemaal smoezen te proberen ook de stukken niet naar de Kamer te krijgen. U wist dat u tegen de lamp zou lopen, meneer Rutte. U bent een geboren leugenaar. Het spijt me dat ik het moet zeggen. U heeft de boel verziekt. En realiseert u zich nou niet dat uw tijd geweest is? Dat u met dit optreden, door weer te zeggen dat dit er zogenaamd geen herinnering, voorheen was het geen actieve herinnering, altijd 10 jaar lang smoesjes. En die Nederlander die heeft er onderhand schoon genoeg van. Realiseert u zich nou niet dat u hiermee uw hand heeft overspeeld? Dat het voorbij is. Dat de tijd Rutte voorbij is. Dat Nederland nu ziet wie u werkelijk bent. Een leugenaar.
Voorzitter, ik heb juist het pleidooi hier gehouden om van de 17 verslagen er 1 openbaar te maken, namelijk het mijne, en de andere niet, om daarmee te voorkomen dat, wat er allemaal in verslagen zou kunnen staan aan persoonlijke opmerkingen, het vormen van een nieuw kabinet verder zou kunnen problematiseren. Dus ik heb je gisteravond voorgesteld: maak mijn verslag, maak mijn aantekeningen, maak die allemaal openbaar. In de absolute overtuiging dat ik daar niet had gesproken over Pieter Omtzigt. Wat daar vervolgens staat, is niet iets vreemds. Er staat niet Pieter Omtzigt functie elders. Daar staat precies in wat de VVD ook vindt, namelijk dat wij daar niet over gaan. En als die wens van het CDA er zou zijn, dat voor ons prima is. In een geval waarin het CDA zou gaan meeregeren. En nogmaals, daar geven ze op dit moment geen sjoegen voor.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.